Hey, Wouter hier. Leuk dat je zo Elektra gaat luisteren. Ik was een weekje op vakantie in Londen en dat was te gek. En het was ook nodig even een weekje vakantie, want het was een lang en intensief seizoen waarin van alles gebeurd is, zowel leuk als niet leuk. Sowieso ga ik je binnenkort meer vertellen over de rare dingen die er dit seizoen zijn gebeurd. Want donderdag dan rij ik met mijn technicus naar Texel. Daar gaan we donderdagavond spelen in De Toegift, vroeger Cliff 12... En dan nemen we met z'n tweeën een podcast op over alle bijzondere, rare, vreemde dingen die er dit seizoen zijn gebeurd. En dan zaterdag, dan doen we de laatste met blokjes van dit seizoen. Want na de zomer speel ik hem ook nog. En die laatste van dit seizoen, die is in Heemskerk. En bij allebei kan je volgens mij nog wel bij zijn, dus koop die kaarten. Maar voor nu, heel veel plezier met deze aflevering van Elektra.
Sorry mevrouw, maar bent u nou aan het slapen? En toen reageerde ze ook niet. En zei, hallo mevrouw, bent u in slaap gevallen? En toen deed ze haar ogen open en toen werd ze boos.
Welkom bij de Elektra podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in deze podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat deze keer met Luc Wegmans. Luc stond al heel snel nadat hij met comedy begonnen was in de finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Hij won daarna bij het Amsterdam Studenten Cabaret Festival en bij Kameretten in 2024 pakte hij de publieks- en de persoonlijkheidsprijs. Vanaf september 26 toert hij met een eigen avondvullende voorstelling. Bij deze aflevering is ook nog een bonusaflevering voor de crewmembers van Elektra. Wil jij ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Luc Wegmans. Want we hadden tijdens het opbouwen al over allerlei dingen en ik was aan het klooien met de camera's en vertellen wat er bij mij allemaal al mis is gegaan tijdens het opnemen. En toen vroeg jij mij, kan jij goed jezelf terugkijken? Want ja. Ik zit nu in try-outs en jij bent ook bezig voor een nieuwe show. Ik ben er zo verschrikkelijk slecht in dat ik van alle try-outs, Ik weet meestal wel wat er goed is gegaan of wat er juist niet goed is gegaan. En het terugkijken laat ik allemaal aan mijn regisseur over.
Oh ja, wat goed.
Kan jij het?
Nou, ik heb het in het begin heel veel moeten doen, want dan had ik gewoon geen regisseur. Dus toen ik begon met open mic'en, heb ik het eerste half jaar heb ik wel echt heel hard gewerkt. En toen ben ik daar ook wel doorheen gegaan. Dus toen dacht ik, oké, fuck it. Ik moet gewoon alles opnemen, alles terugkijken, luisteren, tot in den treuren ook. Dus echt wel 3 of 4 keer. En dan toch weer, omdat ik heel slecht ben met opschrijven. Dus ik ben niet zo van het hele script uitschrijven of zo. Ik doe eigenlijk alles op gewoon maar luisteren en kijken en het opnieuw doen. Maar ik vind het wel heel lekker. Ik zei net, ik heb het afgelopen jaar bijna geen nieuw materiaal gemaakt. Vooral veel gespeeld. Vond ik wel heel lekker dat ik niet meer terug hoefde te kijken naar mezelf. Want je wordt ook heel zelfbewust, toch? Gewoon van hoe sta ik op een podium en hoe klink ik?
Oh, alles. Ik had ook dat ik, sorry, dat klinkt alsof ik de hele tijd alleen maar over mezelf ga praten. Maar ik weet dat ik laatst wel een kort stukje even terugkeek. Ook omdat ik iets wilde knippen voor online. En dat ik bij dacht, over 6 weken komt er iemand om foto's te maken. Ja. Ik moet de komende 6 weken echt even op mijn eten gaan letten. Ja, en wat meer gaan sporten.
Ja, dat had ik ook. Dat had ik ook na de vakantie. Dus ik ben ook afgevallen de afgelopen weken. En dat waren dan gewoon foto's die worden gemaakt op een avond. Maar toen stond ik ook. Kijk, ik ben 28. Dus ik ben best wel jong voor een comedian, cabaretier. En dus dat is ook een beetje hoe ik, wat mensen van mij zien of van mij denken. Een beetje jong en fris. En toen zag ik een foto van mezelf terug en dacht ik echt een bierbuikje. En stond ik zo tegen zo'n mic standaard stond ik een beetje aan te leunen. Toen dacht ik, ja, dit is alles behalve jong en fris. Dus ik moet toch ook gewoon een beetje daarop letten en daar rekening mee houden.
Ja, ja. Weet je van die begintijd van dingen die je terug hebt gekeken. Weet je filmpjes die je terug hebt moeten kijken van jezelf waarbij de kwelling echt heel groot was?
Ja.
Waarvan je nu denkt, heel blij dat die filmpjes nooit in de openbaarheid gaan komen.
Nou, er zijn wel, maar ik denk dan toch vooral filmpjes waarbij ik zelf heel erg onder de indruk ben van dat er minder gereageerd wordt of zo. Dus ik vond het in het begin, de allereerste open mic die ik ooit deed, was 4 jaar geleden, was eigenlijk best heel leuk.
Waar was die?
Het was hier om de hoek, was in de Nieuwe Anita.
Oh, echt, dat is een superleuke plek.
Dat is een superleuke plek. Maar ik ging eigenlijk ook zonder verwachtingen. Dus de eerste open mic die ik deed was omdat ik... ik zat op de Koningstheateracademie.
Ja, en de opleiding voor cabaret in Nederland.
Ja, ja. Zeker. En ik had helemaal geen ambitie om zelf comedian te worden. Dus ik schreef liedjes en ik regisseerde mensen. Maar ik werd steeds vaker gevraagd of ik mensen wilde regisseren.
En sorry, als je zegt ik had geen ambitie om comedian te worden... bedoel je dan echt gewoon comedian als in traditioneel... gewoon alleen een mic en verder niks? Of überhaupt geen eigen podiumambitie?
Ja, wel een eigen podiumambitie. Maar ik luisterde bijvoorbeeld heel veel Maarten van Roosendaal. En ik was veel meer in de kleinkunsthoek.
Ja, oké. Okay, dus niet de vorm comedian.
Ja, ja nee. Okay. Maar ik werd steeds vaker gevraagd of ik ook mensen wilde regisseren op school... die comedy maakten of die echt cabaret maakten. En toen op een bepaald moment dacht ik... ja, als ik dat goed wil begrijpen, dan moet ik meer weten van comedy. Dus ik ben toen veel comedy gaan kijken. Ik ben podcast gaan luisteren. Deze podcast onder andere. En de podcast van Theo Maassen. En,
ja, wat leuk.
Om zomaar gewoon daar meer grip op te krijgen. En toen dacht ik, ik moet ook gewoon zelf één keer op dat podium staan... om te voelen van wat gebeurt er nou of zo. Nou, vond ik doodeng, vond ik verschrikkelijk. Mijn klasgenoten waren heel erg van, nee, maar dat kan je wel. En ik zag mezelf helemaal niet zo.
Ja. Waarom vond je dit zo eng? Want je hebt Koningstheater gedaan en je hebt ook toneelacademie gedaan, toch?
Ja.
Dus dan het gegeven van op een podium staan en optreden, moet je al lang bekend zijn geweest.
Ja, en ook als ik terugkijk, was ik vroeger natuurlijk stiekem eigenlijk ook gewoon comedian. Dus ik acteerde wel in toneelstukken op de middelbare school en zo. Maar ik was altijd bezig met lach. Dus ik wilde altijd mensen aan het lachen maken. Alleen, ik heb dat gewoon nooit zo begrepen van mezelf. Dat ik eigenlijk stiekem dat aan het doen was of zo. En ik vond, het is natuurlijk een hele eerlijke vorm. Dus het is heel, heel snel duidelijk of je wordt geaccepteerd door het publiek of niet. En ja, ik vond het gewoon ongelooflijk doodeng. En wij zagen ook op de KTA, zagen we heel vaak, moesten we heel veel voorstellingen zien in het jaar. Dan gingen we naar de Verkadefabriek. En dan gingen we in een kleine zaal. En daar waren heel vaak try-outs van mensen. En dan zagen we de achtste try-out van iemand. En het was gewoon ruk, weet je wel. En dan ging het gewoon niet goed. En dan zat je ook met elkaar daarna bier te drinken. En oh, dit is echt heel slecht. En dit wil ik zelf nooit gaan doen. En ik weet niet. Ik had gewoon dat angstbeeld van dit wordt verschrikkelijk of zo. Maar dat was het dus niet. Het was heel leuk.
Ja.
Die eerste keer. En het was ook een kwartier. Veel te lang voor een eerste keer.
Dat is meestal 8 minuutjes.
Ja,
is ook al echt lang.
Is ook al lang voor de eerste keer. Ja. Maar het ging heel goed. Dus om terug te komen op jouw vraag. Alle keren daarna, dus de eerste 5 keer na die eerste open mic. Toen heb ik een jaar lang trouwens niet meer gespeeld. We hebben mijn afstudeervoorstelling gemaakt. En gedacht, ik weet niet of ik dit ga doen. En toen ik van school af was, toen dacht ik, ah shit, volgens mij kriebelt er toch iets en dan moet ik het nu ook gaan doen. En toen de eerste open mics die ik toen weer deed, die waren gewoon niet zo leuk als die eerste. Omdat de Nieuwe Anita is een superleuke plek, jonge mensen.
Beschrijf ook even hoe het eruit, want ik ken het, ik heb er zelf ook gespeeld.
Ja, het is een soort kelder, maar er zit ook een soort van balustrade omheen aan de bovenkant. Dus je kan, het is eigenlijk een soort van poppodium of zo,
precies.
Lijkt het wel.
Ja, een beetje de melkweg achter.
Ja. Ja. En dan beneden is het helemaal, heb je wel een soort van echt die comedy setting met een wat laag plafond aan de achterkant en zo. En er komen heel veel jonge, hippe, luidruchtige mensen die ook graag hard lachen en een leuke avond hebben. En ook vaak daar komen op die plek. Dus het is een hele leuke, fijne plek om te spelen. Plus het materiaal wat ik maak en wat ik toen ook al maakte, was niet bedoeld voor mensen van 60. Met alle respect voor iedereen van 60.
Het is jong en fris en stedelijk.
Ja. Dus dat werkte daar
dus
heel
dat,
goed.
Dat zeg ik nu, maar dat klopt toch?
Ja, nee, ja, zeker, ja. Zeker. Ja, nee, absoluut. Dat is in ieder geval de bedoeling. En ja, als je dan moet gaan openmiken... Ja, goed, mensen die deze podcast luisteren... die weten dat natuurlijk wel onderhand. Maar je hebt dan Facebookgroepen en dan kan je aanmelden. En dan moet je... Ja, dan ga je naar Amersfoort. Voor in een café ga je dan spelen, weet je wel.
Ik weet ook wel café.
Ja, dat is zo'n...
De Irish Heart Pub in Amersfoort. Ja.
En ze doen hartstikke... En je krijgt lekker eten van tevoren en zo. En het is hartstikke
en de jongen die het regelt is een ontzettend lieve gast.
Super lief.
En ik heb een hele leuke avond gehad.
Ja.
Maar wel... En ik ben benieuwd hoe dat voor jou was. Toen ik er speelde... Dat was toen denk ik ook met de show bezig of weet ik wat. Maar ik had toen wel de luxe om te kunnen kiezen. Weet je, binnenkomen zien ze. Oké, dit soort mensen. Ja. Dan ga ik vanavond deze stukken doen. En dan gaan we iets meer die accenten leggen. Want dat gaat hier werken.
Ja.
Plus, ik had toen de ervaring om gewoon duidelijk uit te stralen. Hey, ik ben de baas, dit is mijn feestje en niet jullie feestje. Want je staat daar wel in een veel te verlichte tent. Met achter je allemaal van die bierschildjes en een dartboard. En veel te veel afleiding in een café waar iedereen elkaar kent. Jij bent de vreemde buitenstaander.
Ja, ja.
Hoe ging dat bij jou?
Nou, ik heb daar gestaan. Toen was ik al wel even bezig. Want ik noemde hem nu als voorbeeld omdat dat de naam was die in mij opkwam. Maar toen ik daar speelde, toen was ik een jaartje bezig, zo anderhalf jaar. En kijk, ik kom niet in dat soort cafés. Dus ik denk dat ik, als ik daar wat vroeger had gespeeld, iets eerder in de open mic carrière, dan had ik me waarschijnlijk, ik ben toch een pleaser, dus dan ga ik me een beetje bewegen naar wat daar, dus dan ga ik toch een beetje kijken van wat voor mensen zitten hier en hoe kan ik die een beetje paaien. Toen ik daar speelde was het al wel zo van, hey, volgens mij is het gewoon heel erg goed om te benadrukken dat iedereen snapt dat ik hier niet hoor. En dat kan dan ook weer heel erg leuk werken.
Okay,
dus als je dan
goed
zegt van, joh, ik kom uit de Randstad en ik snap eigenlijk helemaal niks van wat hier gebeurt allemaal vanavond. En als je dat wel op een leuke, een fijne, respectvolle manier doet en ook een beetje met het publiek gaat lullen en hoe is het hier dan in Ammerzoden, dan kan het best leuk worden. Maar ik weet niet. Ik ben ook misschien een beetje verwend of zo, maar als ik daar dan speel, dan denk ik toch altijd van, oh my god, ik heb gewoon 3,5 uur heen gereisd. Weet je, want je moet de trein nemen naar Den Bosch en dan moet je daar de streekbus nemen en streekbussen. Nou, als ik ergens een pesthekel aan heb, dan zijn het streekbussen. Die rijden nooit op tijd en altijd met een omweg. Dan duur je gewoon nog een uur en een kwartier erover of zo. Ongelooflijk. En dan dacht ik altijd, ja, maar die 10 minuten die ik dan hier heb gespeeld, god, volgens mij moet ik dat niet meer doen. Dat is de laatste keer ook dat ik zo ver weg ben geweest voor 10 minuten.
Oké, heel goed.
Dit trek ik niet meer. Want, dat is heel geinig, ik was me dat aan het bedenken van de week. Ik ben van de nieuwe generatie die jouw podcast al luisterde voordat ik mijn eerste open mic deed. Nou,
ik vind het heel grappig dat ik nu pas besef dat er zo'n generatie is.
Ja.
Ik weet dat er heel veel open micers luisteren en dat vind ik hartstikke tof. En dat er ook mensen zijn begonnen met luisteren, maar dat er inderdaad mensen zijn die dus al alle waarschuwingen hebben gehad voordat ze begonnen. Oh, wat grappig.
Ja, je bent eigenlijk je eigen werk aan het weggooien. Omdat iedereen is straks gewaarschuwd. Dus niemand heeft meer verhalen van slechte open mics. Nou ja, ik heb het echt als een soort studieobject beschouwd. Omdat ik dacht, ik moet weten hoe dat werkt, die stand-up scene. En ik moet begrijpen hoe die mensen denken en wat ze meemaken en zo. Dus ik heb echt veel geluisterd. En toen ik zelf begon, toen dacht ik, dan zie ik een Facebook oproepje staan met, hey, wil je, goh, ja, nou, het is de eerste keer dat we het hier organiseren. En zou je dan misschien zelf publiek mee willen nemen? En er is nergens budget voor. En dan was ik altijd zo van, ja, nee, dit ga ik dan toch gewoon niet doen.
Oh, wat goed.
Ja.
Wat goed. Sorry aan alle organisatoren. Die denken, verdomme, ik wou zeggen, daarom meldt niemand aan. Maar er melden nog steeds meer dan genoeg mensen
meer
aan.
Meer dan genoeg.
Aan voor van alles.
Ja.
Want heel fijn dat je hierdoor dingen wist te vermijden. Maar ongetwijfeld ben je zelf ook wel eens voor verrassingen komen te staan. Want je zei, Ammerzoden was dan de laatste. In ieder geval dat je zo ver had gereisd. Maar je bent allicht ergens aangekomen dat je ook rondkijkt en denkt.
Ja,
heb ik hiervoor twee opleidingen gedaan.
Ja. Ik had laatst nog, en dat is dan toch stom. Hoe je dat dan toch af en toe weer denkt van, volgens mij is het hetzelfde als met relaties of zo, toch? Dus als je dan heb je een toxische relatie gehad of je hebt een slechte date gehad en dan na een tijdje denk je, hoe erg was dat nou ongeveer? En dan spring je er toch weer in als je aanvoelt dat het eigenlijk al niet goed zit. En ik werd laatst geboekt voor een, dat was dan wel vanuit een podium, de podium Cascade volgens mij in Hendrik Ido Ambacht.
Ja, ja, ja.
Dat is gewoon een theater.
Ja.
Maar dat theater wordt verbouwd. Ja, dat is altijd spannend. Als theater wordt verbouwd, want dan gaan ze ergens anders spelen. En soms doen ze dan hele leuke dingen. Dus soms doen ze het bijvoorbeeld in de foyer, maar hebben ze dat dan super mooi aangekleed of zo. Of dan hebben ze ergens een poppodium in de buurt gevonden waar ze naar uit kunnen wijken. En soms hebben ze dan de aula van een basisschool zover gekregen om daar een podium te bouwen. En ik werd daarvoor gevraagd en ik kreeg dat mailtje door van mijn management. En ze zeiden eigenlijk van, ze weten dat ik een beetje verwend ben wat dat betreft. Ze zeiden, ja, ik denk niet dat je dit wil doen. Maar ze hebben basisschool van een aula. En, maar ik zag de line-up die er ook al kwamen. Mm. En Arie Komen kwam. En Felix van den Berg. En Davine Perik. Dus ik dacht, nou...
Leuke line-up.
Leuke line-up. Hartstikke gezellig. Als die ook allemaal ja hebben gezegd, dan zal dit wel goed zijn. Toch? Of zo? En, maar dat was het natuurlijk helemaal niet.
Hoe graag ik Arie ook mag, is of Arie ergens ja zegt, geen graadmeter. Want die houdt gewoon heel erg van optreden en die vindt alles wel best. Dus die
Arie
zegt,
ging goed ook.
Ja, natuurlijk.
Arie ging altijd goed. Ja, ja, ja. Waanzinnig. Nee, maar dat was echt weer even. En dat was 2 weken geleden. Dat was echt ongelooflijk weer. En dan kom je daar dus... Het gebeurt natuurlijk al dat je... daar aankomt en dat je dan ziet van oh ja, we zitten echt, het is echt een basisschool, we lopen echt een basisschool binnen nu, en dan is het wel heel erg, hebben ze het heel mooi geprobeerd op te bouwen en stoeltjes neergezet en zo, maar je voelt je ruikt gewoon de basisschool. Dit is gewoon niet een plek om comedy te maken eigenlijk. En dan moet je wachten in een basisschool lokaaltje een uur lang totdat je kan gaan spelen. En dan moet je basisschool koffie gaan drinken en zo. En het is gewoon alles ademt van dit is geen plek om comedy te doen. En dan konden we niet meer naar de wc, want dan moest je alweer door het publiek heen. En dat vonden ze dan niet fijn. En dan moest je...
En je moest de plasketting.
Je moest de plasketting. Precies. En we moesten dan ook, konden we naast het podium zitten om, want je kon eigenlijk niet daarachter zitten terwijl de show al begonnen was. Maar dat zat dan zo erg naast het podium dat we eigenlijk de hele tijd te zien waren.
In het zicht. Oh,
als een soort extra act zaten wij daar. En toen, ja, dat was gewoon, en het werd gewoon niet veel gelachen de eerste helft, behalve door ons. Om de ander die dood aan het gaan was. En wij dachten, oh my god, ik moet straks ook. En dan ga je lachen.
Wat vind je erger, Luc? Dat je een grap maakt en niemand lacht? Of je maakt een grap en niemand lacht, behalve collega-comedians achter in de zaal?
Nee, dat vind ik hartstikke leuk. Okay. Ja. Omdat ik dan ik vind dat lijntje altijd wel heel erg fijn. Van, oh ja, we zijn hier met z'n allen aan het doodgaan. Ja, en wij snappen dit. Kijk, tenzij, ik heb ook wel eens gehad in het begin dat je aanvoelt van, oh, ze vinden mij... Als je dan bij een comedyclub mag je een keertje voor het eerst een keertje spelen. En dan heb je een open spot of zo. En comedians kunnen hele leuke mensen zijn. Maar comedians kunnen ook ontzettende slangen zijn. Dus dan voel je ook wel aan. Wordt er nou gelachen omdat ze denken, oh jongen, dat komt wel goed. Of wordt er nou gelachen omdat ze denken, ha, die gaat echt helemaal dood.
Precies, maar daarom vroeg ik het. Dat vind ik, als je podium staat. En zeker met mensen die je langer kent. Dan weet je die lach heel goed in te schatten of het de lach is. Ja. We weten precies wat je doormaakt. Of de lach. Ja. Je staat je eigen graf te graven.
Ja, die is
maar
pijnlijk.
Zeker in het begin of bij mensen die je niet kent.
Ja.
Kan je dat ook heel erg onzeker maken.
Ja. Dus dat vond ik sowieso wel hoor. Ik vond dat hele... Ik was in het begin heel blij dat ik na een paar maanden een beetje het open mic circuit al vrij snel kon verlaten voordat ik vaak in de clubs kon spelen. Maar dan merk je ook wel van ja, daar is ook... De concurrentie is ook moordend, weet je wel. En voor jou 10 anderen. Dus je voelt ook dat iedereen gewoon toch ook een beetje zit te wachten tot er weer iemand afgaat. Zodat hij daarna weer beter kan spelen en eroverheen kan. En er weer goed op staat. Zodat hij dan weer vaker wordt teruggevraagd. Ja, dat vond ik ook wel altijd. Vond ik ook altijd wel lastig. Maar ik heb nu bijvoorbeeld. Ik MC heel vaak in Comedy Café Amsterdam.
Mm.
Wat. Best wel rowdy is. Best wel een rowdy plek om te spelen. Er zijn vrij gezellige feesten af en toe. En er zijn gewoon mensen die lekker... Het is om 9 uur, is redelijk laat.
Ja.
En mensen combineren dat dan met naar Amsterdam komen om te gaan stappen. Dus die hebben dan al wat gedronken. En die komen dan om 9 uur daar zitten. En dus het kan best wel luidruchtig zijn.
Het publiek is altijd een beetje vergelijkbaar met de Jordaan, zeg maar. Heel weinig echte Amsterdammers.
Ja.
Het zijn heel veel mensen van buiten.
Ja. En sommige avonden valt het dan ook weer heel erg mee, hoor. Maar er zit de avond tussen dat het heftig is. En dan is het juist heel lekker om op dat podium te staan en te weten, oké, sommigen van jullie luisteren niet en dit is een hele rare vibe. Maar ik ben nu wel iets heel geinigs aan het zeggen en dat wordt bevestigd omdat Arthur achterin keihard zit te lachen. Of omdat ik Stef Balm achterin zie stuk gaan.
Arthur is de deurman. Die laat iedereen binnen, doet ook de techniek. Ja. Die werkt daar al 1000 jaar. Ik weet ook nog wel van vroeger, toen zaten ze nog op Leidseplein. Maar ook daar open mic, zat je, en er zat er weer 20 man. En dat ik een grap deed en dat je bijna niemand hoort lachen. Maar wel, als ik Arthur hoorde lachen, was het ook dat ze... Ah, dus de grap zelf is wel oké.
Ja.
Of Arthur kan er ook heel erg hard om lachen, omdat hij denkt... Je gaat nu echt heel hard de dood in, jongen.
Ja, en hij ziet heel veel natuurlijk daar. Ja. En hij voelt ook heel erg goed aan wat voor zaal het is. Dus hij kan ook al heel snel... Als ik dan naast hem zit en er is iemand aan het spelen... dan kan hij al na 3 minuten zeggen... nee man, dit gaat mis. En dan denk ik, hè, hoezo? Het gaat nog best goed. En dan gaat het 3 minuten later gaat het inderdaad mis. Dus hij ziet dat ook gewoon aankomen. Dus het is ook wel heel erg leuk aan zijn beroep. Ik zit nou eens te denken, wat ik het allerergst vind is, als er gelachen wordt, dat kan soms pijnlijk zijn.
Door comedians,
ja zeker. Maar het allerergst is als je het podium afkomt en mensen vragen, ben je oké? Okay? Gaat het goed met je? Dat vind ik het. Dat heb ik 1 keertje meegemaakt.
Oh, dit is, want je, wacht even, er zijn hier een aantal categorieën.
Ja.
Want je hebt de categorie dat mensen gewoon niks zeggen.
Ja.
En dat is, dan weet je ook wel hoe laat het is.
Ja.
Nou, laten we bovenaan beginnen. Bovenaan is gewoon dat mensen geven een box en ja, heel lekker gespeeld, leuk gedaan. Of gewoon weer zo, oké. Ja. Dat, dan heb je back houden.
Ja.
En dan heb je, ben je oké? Wat? Ja, vertel alles. Waar was dit?
Het was op de Hot Comedy Night van Holy Moly. In Breda.
Ja, dat is de try-out night.
De try-out night,
open mic die ze hebben.
Ja, en dat is op zich een hele fijne plek. En het is ook heel kleine shout-out naar hen. Omdat ze betalen ook voor die Hot Comedy Night. Nou, dat is echt een zegen.
Ja, ja.
Omdat het is tot naar Breda en je moet dat toch betalen om daar naartoe te gaan. Dus je
en
kan
drankjes
niet van je reis...
Ja. Hapjes die je nooit van je leven opkrijgt.
Nee, echt 4 zakken M&M's per persoon. En het is waanzinnig. Dus dat is heel erg fijn. En ik zat toen ik zat best wel in een lekkere flow. Dus ik heb een paar festivals gedaan. Ik had net wat festivals gewonnen toen. Ik was eigenlijk nog heel erg kort bezig. En,
ja, Amsterdam Studenten Cabaret Festival, sowieso.
Ja, en ik had dan het Leeuwarden Cabaret Festival. En dat zat al in 1 maand. Dus daar won ik won 3 prijzen in 1 maand. Wat natuurlijk heel erg fijn is. En je voelt dat ook heel erg. Dus als je dan ergens binnenkomt, dan weten mensen opeens wie je bent van de comedians of zo. En je wordt opeens gevraagd voor dingen in plaats van dat je je aan moet melden op Facebook. Ja. Dus en ik ging eigenlijk gewoon al een paar maanden, was ik gewoon ontzettend lekker aan het spelen en was het heel leuk vooral. En toen werd ik een beetje overmoedig, denk ik. Dus wat ik ging doen, is ik ben comedian, maar ook theatermaker. Dus ik vind het ook leuk om een beetje te kijken van, waar ligt de grens en hoe kan ik het een beetje theatraal maken en zo. Dus ik maak ook op comedy podia, maak ik dingen die ik, in een theater...
Ik moet lachen, omdat ik regelmatig in Holy Moly speel en ik ken het publiek.
Ja, nee, dat wist
Vertel,
ik nog niet.
Vertel, hoe heb je het hier theatraal?
Ik had een soort van verhaal bedacht, een soort van absurdistisch verhaal, waarin ik een oude middelbare schooldocent die ik niet mocht, die altijd had gezegd, joh, de toneelschool, dat wordt helemaal niks en zo, dat ik die tegenkwam en dat zij toen alsnog kritiek had op mij. Omdat ze zei, je laat iedereen wel lachen en zo, maar waar gaat het nou eigenlijk over? En toen werd dan een soort van raar absurdistisch gesprek, wat eindigde in dat ik als een soort van gnoom aan het zeggen was, ik wil mensen alleen maar laten, ik wil alleen maar grapjes maken. Nou, ik vond het thuis hilarisch. Ik vond het zo goed wat ik had bedacht.
Ik snap de lol hiervan. Ja, helemaal.
En ik had ook gewoon de weken daarvoor had ik ook wel wat... Ik voelde me steeds vrijer op het podium. Dus ik dacht, er is van alles mogelijk. En het lukt gewoon. En toen deed ik dat daar. En de eerste 2 minuten was oud materiaal. Dat ging nog wel oké. Maar het was ook een beetje een gekke, rumoerige avond. En toen ging ik dat dus doen. En het was gewoon stil. Het was doodstil. En dan... Maar je hebt hem al ingezet. Dus je kan niet terug.
Je kan niet stoppen.
En dus ik was echt al een half minuut aan het zeggen van... Ik wil alleen maar grapjes maken. Ik wil alleen maar grapjes maken. En toen riep er een vrouw uit het publiek... Nou, begin er dan mee. Ja. Dat is zo kut. Dat is zo kut. Omdat ze had gelijk ook, weet je wel? Dat is het erge. Ze had helemaal gelijk. En het was zo kut wat ik aan het doen was. En dat moet kunnen. Alleen, ja... Ze was
dat,
gewoon precies aan het benoemen.
Dat is niet de plek.
Nee, dat is niet de plek.
Ik vind het zo grappig, want ik zie de zaal voor... Sterker, ik sta er volgende week weer. En daar heb ik zin in, hartstikke leuk. Maar ik zie de plek, ik ken die mensen. Dus ik wilde al zeggen, en die hele zaal dacht waarschijnlijk... Doe dat dan, wij willen grapjes.
Ja,
maar het
was echt heel erg. En dus ik kwam er ook niet meer... Ik kwam het niet meer te boven, dus zij zei dat. En daar moest iedereen natuurlijk om lachen. En toen probeerde ik er nog een soort van... vanuit dat personage tegen haar te gaan praten... Maar dat werkte niet. Want ze snapte het gewoon niet. Ze dachten, ja, het is gewoon, hij is niet goed. Hij is gewoon, hij is een beperking of zo. En toen ben ik gestopt. Kreeg ik ook een lampje, toen ben ik gestopt. Toen ging ik af. En dat was dus de keer dat comedians echt naar me toe kwamen en zeiden, hey, maar dit kan gebeuren, man. En ben je oké? En ook mensen die zeiden, ja, ik snapte zelf ook niet helemaal wat je precies probeerde, maar dit kan gebeuren en zo. Maar ik zag ook in hun blik dat sommige mensen dachten van, ja, dit had 0% kans van slagen. Wie denk je wel niet dat je bent, dat je dit net hebt uitgeprobeerd? Ja, dat vond ik
het pijnlijkst. Je weet pas dat het geen kans van slagen heeft als je het
zeker
hebt gedaan.
Zeker.
Heb je het daarna nog gedaan?
Nee, dat ding niet. Nee. Dat, ik denk dat ik toen op dat moment daar iets te onzeker voor was. Plus, ik merk nu, toevallig was ik deze week op een hot comedy night van Holy Moly. Zo anderhalf jaar later na dit verhaal. En nu ben ik op een heel ander punt in mijn carrière. Dus ik heb het festival gewonnen ik heb de prijs gewonnen die ik graag wilde winnen. Ik zit bij een mooie impresariaat. En ik weet, ik ga straks mijn avondvullende voorstelling maken. Dus ik ben best wel zeker in die zin van, als ik een keertje een slecht optreden heb of het gaat even niet goed, dan is er niemand die mijn kleedkamer binnenkomt en zegt, ja, je hoeft hier niet meer te komen of zo. Of dat kan misschien nog wel gebeuren, maar je hebt een bepaalde zekerheid.
Je hebt een kleedkamer.
Ja, precies.
In plaats van in dit voorraadhok kan je je jas ophangen.
Ja. Dus dat is heel... Dus ik merk dat ik het nu heel veel meer ruimte heb om afgelopen dinsdag dus, om gewoon iets nieuws uit te proberen, erachter te komen op het podium. Oh ja, wacht even, die setup, die is wel geinig en de gedachte is oké, maar de 3 minuten die daarna komen, dat is niks. En dan kan je dat gewoon zeggen. En dan zeg je tegen het publiek, ah ja, dit volgens mij, de afgelopen 3 minuten waren niet leuk, hè? En dan, nu was er ook weer iemand die zei, nee, inderdaad. Maar dan was ik opeens van, ah ja, nee, klopt, je hebt ook gelijk, hartstikke goed. En dan accepteren zij dat ook meteen. Ja. Want de MC heeft uitgelegd hoe deze avond werkt, dat er nieuw materiaal wordt gemaakt. En dan doe je daarna een stuk en dat werkt wel. En iedereen is super blij met je.
Ja, ik denk ook, toen we het opbouwen waren, hadden we het over een collega. Die veel eerder in zijn carrière veel meer een cabaretier, een comedian aan het spelen was.
Ja.
Op basis van wat hij dacht dat moest zijn.
Ja.
Terwijl hij nu gewoon een cabaretier is zoals hij is. En nu het hartstikke goed doet.
Ja.
Ik denk dat hierbij ook is. Op het moment dat jij er zonder enige, weet je, dat het publiek niet doorheeft, of jij niet laat merken, ik merk zelf ook wat hier aan de hand is.
Ja.
Dan haakt het publiek af. Want die denken, oh mijn god, hij vindt het echt heel grappig met die rare genomen. Terwijl het is gewoon helemaal niet leuk.
Ja.
Als je doet wat je nu beschrijft en je zegt na een tijdje, ja, je werkt er niet, hè, mensen. Ja. Nou, oké, prima. Nou, gaan we met z'n allen verder.
Ja.
Dat is veel eerlijker.
Zeker. En het is volgens mij ook ervaring om gewoon te merken van, hey, ik had... Je hebt altijd een beeld in je hoofd van tevoren van hoe een avond kan gaan lopen of zo. En ik denk hoe meer ervaring je krijgt, hoe meer je oké bent met dat beeld 9 van de 10 keer niet klopt. Dat er altijd iets anders gebeurt. Dat is ook het leuke van comedy.
Zeker.
Maar zeker ook, afgelopen weekend was er iemand in Comedy Café die daar die ging voor het eerst open spot doen daar. En
dat is een beginner die een plekje krijgt gewoon in een professionele show.
Ja, precies. Ja. Dus dat was natuurlijk heel spannend en zo. En ja, dat ging gewoon niet zo lekker. Omdat ze had gewoon iets bedacht van tevoren. Van, oh ja, ik ga van A naar B. En dat moet in 8 minuten. En ik ga dat gewoon doorspelen. Het maakt niet uit wat er gebeurt of zo. Want ik moet die eindstreep halen.
Mm.
Ja, en dat werkt niet. Omdat als jij na 2 minuten niet even erkent van, oh goh, jullie volgen me niet. Of er wordt niet gelachen. Of hey. En dan kunnen alle flauwe dingen helpen. Hè? Staat mijn microfoon wel aan of wat dan ook. Al die trucjes die kunnen dan werken. Maar als je maar even laat zien van, hey, ik ben hier ook live.
Ja, ja, ja.
Jullie zijn hier live.
Exact dat.
Ja, dat scheelt een
hele hoop. Maar weet jij nog jouw eerste open spots die je hebt gedaan?
Ja, maar dat ging eigenlijk best wel. Dat was eigenlijk best wel leuk. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat was bij Haug en bij Comedy Café Utrecht destijds. Dat waren eigenlijk altijd best wel leuke avonden. Ook omdat ik dus vanuit dat, ik heb het niet zo lang gedaan, het open mic circuit. Dus de eerste 4-5 maanden toen ik net begon, toen heb ik echt heel veel gespeeld. Toen ben ik ook overal naartoe gegaan. Maar dat waren dus ook heel vaak avonden dat, zit ook, Niet dat het waanzinnig slecht ging, maar dat je gewoon voelde van ja, dit is natuurlijk niet wat je wil of zo. Het is geen theater, alles is niet fantastisch geregeld. Het is okay, het is prima, maar het is niet wat je echt wil doen. Dus die eerste open spots waren een enorme bevrijding voor mij. En als ik ze want je zit opeens in een comedy club die helemaal gevuld is en je zit in een hele sterke line-up en ik vind het altijd wel lekker als de mensen om me heen beter zijn dan ik, want dan kan ik me ergens aan optrekken.
Ja.
Dus ik zal absoluut, als ik het nu terug zal zien, dan zal ik vast en zeker denken, jezus, wat ben ik aan het doen? Maar ik weet dat ik dat toen wel gewoon heel erg fijn vond.
Ik ben ook vooral benieuwd, hoe was het voor jou qua zenuwen? Want ik probeer me in te leven in zo iemand die jij beschrijft van afgelopen weekend, weet je wel.
Ja.
Als je in je eerste open spot, in je hoofd gaat er zoveel om, dat je denkt, oh, maar ik moet het goed doen, want dit is...
Ja.
Dit is de ene kans die je krijgt. En ik heb mijn moeder spaghetti nog op mijn trui. En weet je, maar echt, het moet nu en alles moet knallen. Want anders vragen ze me nooit meer terug. En dit is dat gevoel kan je heel makkelijk hebben. Had jij dat ook zo? Of?
Ja, en ik denk vooral ook wel door de randzaken. Van dat het een professionele avond is. En dus het is opeens heel erg belangrijk dat je exact binnen de tijd blijft. Dat vinden sommige mensen heel belangrijk.
Marcel!
Maar er zijn ook andere dingetjes die opeens... het voelt allemaal zo gestroomlijnd in zo'n club. Hè? Dus iedereen weet hoe die op moet komen en hoe die zijn mic pakt. Gewoon hele simpele dingen waar je als... je ziet altijd meteen of iemand een beginner is aan hoe iemand opkomt en hoe die omgaat met de microfoon en de standaard. Toch? Dus als je dat al 200 keer in je handen hebt gehad, dan schuif je hem er zo uit. Dan zet je die standaard neer. Of je kan er een beetje op leunen of wat dan ook. En ik weet nog dat de eerste keren vooral altijd daar heel erg mee bezig was. Van oh my god, als dat begin maar goed gaat. Als ik maar gewoon opkom niet struikel en de box geef. En dat ik dan een begingrap heb. En dat ik even de MC bedank of zo. En dus door al die randvoorwaarden... daar was ik vooral heel erg mee bezig. Waardoor ik denk ik de comedy die dan aan de hand was... veel chiller vond. Oké, okay, het belangrijkste is geweest.
Ja,
de randvoorwaarden, de regeltjes heb ik goed gedaan.
Ja.
Nu kan ik gaan doen waar ik goed in ben.
Ja, oh, wat grappig.
Dus ik heb die spanning daar nooit zo gevoeld. Nee. Ik vond vooral de... Ik vond de festivals wat dat betreft veel, veel spannender. Dus ik heb het ACF gedaan, het Amsterdam Studenten Cabaret Festival.
Ja.
En in aanloop daarnaartoe, dat is een kleine komedie. Super vet.
Ja.
En ik was toen een half jaar bezig. Dus het was een hele grote zaal in één keer. Super, super spannend.
En ook niet zomaar een grote zaal.
Nee,
het is de kleine komedie.
Zeker. Toen ik op de toneelschool zat, droomde ik dat ik daar ooit kon staan. Dus dat was heel vet. Maar ik dacht ook van, oké, ik moet even voor de kleine komedie... ik moet een grotere zaal hebben gehad dan de kroeg ergens in Schubbekutteveen. Dus ik heb me toen ingeschreven voor het Leeuwarden Cabaret Festival... omdat ik wist, die finale is in de Harmonie, in de stad Schouwburg in Leeuwarden. Ja.
Ja.
Dus toen heb ik me daarvoor ingeschreven en toen per ongeluk die finale gehaald... dat vond ik veel enger. Dus dan zit je opeens in een... die halve finale is superleuk. Ik weet niet of je wel eens bent geweest. Het was een heel klein ander theatertje. Ik weet even niet hoe het heet. Maar ook echt 200 meter van de Harmonie vandaan.
Okay.
En ik was bang voor Leeuwarden. Want ik dacht, jezus, Leeuwarden, weet je wel, ver weg. En het hele andere mensen en zo. Superleuke avond. Iedereen was heel erg blij dat we er waren. En fantastische avond. En toen die finale, die was in de stad Schouwburg. Alleen maar abonnementshouders. Alleen maar abonnementshouders. 65 plus. Gewoon de hele zaal. Volgens mij heb ik het nog gevraagd. Van zijn er mensen onder de 50? En er waren echt 5 of zo. Het was niet normaal. Ja, dat vond ik dan zoveel spannender. En dan komt er zo weinig... dan komt er zo weinig reactie en dan is er zoveel stilte en zoveel net publiek. Dat vind ik dan zoveel spannender dan zo'n open spot in een comedyclub waar de reuring is en waar je ook toch wel voelt van je bent met z'n allen in een line-up en je bent met z'n allen een show aan het maken.
En sowieso vind ik de sfeer in een club of gewoon een grote theaterzaal.
Ja.
Ook qua spelen is het... niet heel anders. Ja, je speelt groter om alles te bedienen, maar ik vind de sfeer die er in een theaterzaal hangt is vaak veel statiger en nou, laat maar zien
ja.
dan in een club inderdaad, wat je zegt, waar iedereen zo, oh leuk, het is een uitgaansavond en hierna gaan we nog naar de kroeg. En,
ja. Ja, ja, terwijl nu ben ik wel weer comfortabeler in het theater, want uiteindelijk vind ik dat ook de leukste plek om te zijn. Maar in het, ja, hoe verder je komt, hoe fijner publiek je krijgt altijd, vind ik. En hoe meer mensen ook komen voor Cabaret Stavette of de Cabaret Club of zo. Dat zijn line-up avonden waar superleuk publiek op afkomt. En wat helemaal niet alleen maar abonnementshouders zijn. Of mensen die even een weekend geen toneel kunnen zien. Dus daarom maar naar cabaret gaan of zo. Dat zijn mensen die echt willen lachen. Weet
genoeg
je.
Tolstoy. Ja. Iets anders.
Ja. En dus dat is, ik voel me daar nu heel comfortabel bij. Maar ik vind het ook steeds makkelijker worden wat dat betreft. Het wordt eigenlijk steeds chiller voor je gemaakt om te spelen. Er komt steeds leuker publiek naar je toe. En op een bepaald moment ga je je eigen publiek opbouwen. Dus als het goed is, wordt het ook alleen maar makkelijker. En in het begin ben je zo erg je best aan het doen voor zo uiteenlopende mensen. Want als je dan dus in Ammerzoden staat en een dag later sta je in Leeuwarden, dat is een wereld van verschil.
Ja, dat is
maar je
niet
hebt hetzelfde materiaal. Ja, het is niet te doen eigenlijk. Het is gewoon niet te doen, dat begin. Dat je zoveel verschillende dingen aan het uitproberen bent. Steeds ander publiek. En ja, dat is wel, ik ben wel blij dat dat nu wat gelijker is geworden.
En wat ik zelf ook lastig vind, is als ik nu terugkijk aan shows die ik, weet je, jaren terug eens een keertje een show gemaakt. En dan was ik echt blij. Er zat ergens 50 man. En als ik nu ergens speel, dan zit 50 man. Denk ik, ik kan er echt wel een leuke show voor spelen.
Ja.
Gaat het niet om, maar 50 man is best wel lastig. Dus ook om op de te baseren of wat je doet goed is, op de lach of reactie van 30 tot 50 man in een plek die er helemaal niet voor gemaakt is.
Zeker. En hoe minder mensen er zijn, hoe groter de kans dat er per ongeluk, toevallig, mensen zijn, een hele hoop mensen zijn, die jou nou net niet leuk vinden. Terwijl, ja, dat kan ook als je... Er zijn ook echt wel 50 mensen te vinden die Daniel Arends niet leuk vinden. Die zou daar ook een hele vervelende avond hebben als hij precies in dat zaaltje staat. Ja. Waar die niet wordt gewaardeerd of zo. En dat is gewoon wat je in het begin heel vaak hebt. En daarom is het ook zo schommelend. En word je zo knettergek van dat vak in het begin. Omdat je de ene avond denkt, ja, sorry, maar volgens mij ben ik echt heel goed. En de avond daarna denk je, ik ademen. Is het, mag ik nog? Maar voor de rest, dat is ook alles wat ik verdien als mens. Het soort van, ik mag dit nooit meer doen. Ik moet hiermee stoppen. Ik ben een schande voor dit vak. Het werkt gewoon niet. Terwijl, je doet bijna hetzelfde de avond daarna. Ik heb een keertje in Posa, in Lelystad gespeeld.
Ja.
Okay, ja, dat is ook, dat is in een soort loods, is dat eigenlijk?
Het
of zo?
Zit op een industrieterrein, ver buiten het centrum.
Geen goed begin.
Ze runnen door de week, want het is een stel. En die man doet volgens mij vooral de theaterprogrammering. Ja. En zij geeft balletlessen.
Ja, het zou heel goed kunnen.
Want de kleedkamer is de balletzaal.
Ja, ja.
Dus dat zit ook. En het is een leuke plek en het zijn super aardige lui, maar... Ja.
Nou, wat er begon daar is dat zij doen ook zelf de techniek.
Ja.
Of hij doet de techniek.
Ja.
En het is geen RTL Boulevard, maar zij hadden een beetje ruzie die dag samen. Dus er was een soort van echterlijke ruzie aan de gang, terwijl ik aan het soundchecken was. Dus het was een hele gekke sfeer was er. En ik voelde me, ik heb geen gescheiden ouders, maar ik voelde me wel even een kind van gescheiden ouders die de hele tijd aan het checken was van, hé, ja, maar ik kan ook straks soundchecken en ik kan ook...
Was dit al bezig toen jij binnenkwam?
Ja, dit was al bezig toen ik binnenkwam. Dus ik voelde me ook, bij alles wat ik wilde vragen voor de soundcheck, voelde ik me ook te veel, omdat ik dacht, oh, jullie hebben echt al genoeg om even mee te dealen nu. En dan wilde ik ook nog van, ja, zou ik toch misschien iets meer monitor... Hebben jullie een monitor überhaupt? Dus dat was al een slecht begin van die dag. En toen ging ik spelen en ik sloot af die avond. En het was echt zo'n voorbeeld van publiek wat er gewoon niet op mij zat te wachten. Het was een oké avond, maar het was typisch zo'n avond dat je zo 40, 50 man in het publiek had en plukjes. Dus je had plukjes van mensen die zaten te lachen en die het leuk vinden. En je had andere plukjes van mensen die het echt niet leuk vonden of wiens ding het niet was. Of gewoon niet enthousiast waren of wat dan ook. En toen was ik aan het spelen en toen op een bepaald moment stond er iemand op. En die liep de zaal uit. En ik dacht van, even vragen of het goed gaat met die man. Dus ik vroeg van, ben je oké? En toen zei hij, ja, ik, ik ga er vandoor. Ik hoef het niet meer te zien. En zei ik, oh, oké. Okay. En zei die, toen maakte hij een belediging. Wat was ze nou? Hij zei, jij zou gewoon vakken moeten gaan vullen in de Albert Heijn. Want dan verdien je nog minder dan ik. Heel raar. Totaal. Dus hij beledigde zichzelf of zo. Dus blijkbaar verdiende hij heel erg weinig of zo. En ik moest dan vakken vullen, want dan verdiende ik nog minder dan hij. Maar die man was gewoon, ja, waarschijnlijk een beetje dronken of zo. Of I don't know. Maar dat was totaal beschonken. En op dat soort momenten, dat was de dag toevallig na de finale van het Groninger Studentencabaret Festival, waar ik in stond. Dus ik had net die schouwburg gehad van 800 man in Groningen. Superleuke avond. En een dag later sta je dan dus in Lelystad op een industrieterrein. Eerst al een soort echterlijke ruzie een beetje op te lossen. En vervolgens roept er een man die toch ook niet helemaal gezond was volgens mij een hele rare belediging naar je toe. En dan denk je ook van, maar voor wie zijn we dit eigenlijk aan het doen dan ook? Wat zijn we hier nou allemaal aan het doen met z'n allen? Voor mij hoeft dit ook niet of zo. Ja, dat was een hele rare. Ik weet nog steeds niet wat hij ermee bedoelde. Als hij dit ooit luistert, DM me even.
Ja, en, stuur het even op. En waar werk je? En wat verdien je?
Ja. Ja, gek. Een hele gekke avond was dat. Ja.
Wauw. Je noemde al allerlei festivals, ook Groningen. Daar zit ook altijd een tour aan vast. Ja. En dat vind ik altijd een leuk onderdeel. Want dat zijn over het algemeen hele leuke theaters waar je komt. Maar ook daar, zeker met zo'n finalistentour, is er ook altijd één waarvan de abonnementhouders denken, oh leuk, die vinken we weer aan.
Ja. Ja.
Daar gaan we elk jaar heen. Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, het was best een leuke tour. Voor mij sowieso heel leuk, omdat Timme Bakker is mijn beste vriend en die won het jaar het festival. Dus we gingen samen toeren. Dus dat was heel erg gezellig. Het verzacht ook altijd alle pijn. Als je met leuke mensen bent, is het altijd leuker om ergens te spelen. Ook al gaat het,
wie was de derde finalist?
Warren Verlinde.
Oké.
Dat is ook een hele jonge Belg, is dat.
Oh, oké.
En was ook hartstikke gezellig. En toen moesten we op zich best wel een leuke tour. En het publiek ging altijd best wel redelijk aan. En toen speelden wij in. Er waren twee avonden die matig waren. Er was er eentje in Zuidplein.
Ja,
dat was in een soort van. Ja, maar dat was dan niet in het theaterzaal. Dat was in een soort van congreszaaltje ergens in dat pand. Dus het was een vlakke vloer. Was geen podium. Altijd een beetje matig. En was ook weer iets met de technicus aan de hand. Dus het soundchecken ging alweer moeilijk. En het was zo'n typische dag waarvan je. Heb je al een paar keer gespeeld die week en dan voel je, ja, het gaat allemaal niet vanzelf gebeuren vandaag. En toen, volgens mij moest Fimme, die moest die avond openen. En ik ging als tweede, want wij wisselden een beetje door. En in die kleedkamer had je een heel mooi scherm met, kon je de hele show volgen. En Fimme, die was ook een beetje chagrijnig die dag. En die technicus, die had allemaal dingen niet voorbereid die hij eigenlijk had moeten voorbereiden. Of de studenten, misschien was dat ook wel hoor. De studenten hadden weer de lijsten niet doorgegeven die ze moesten doorgeven aan het theater met wat wij nodig hadden en zo. Dus er was al veel chagrijn. En die zaal, die had er ook gewoon, die had er eigenlijk ook vanaf het begin al weinig zin in. Zaten een beetje er doorheen te kletsen en mensen er op hun telefoon en zo. En ik weet niet meer wat er precies gebeurde, maar Fimme, die had gewoon na 10 minuten, was hij er gewoon klaar mee. En toen ging hij het ook benoemen van, ja, godverdomme, hou nou even je bek allemaal en ik probeer het te doen. En dit wordt een hele lange avond op deze manier. En ik dacht, ja, kut, ik moet hierna ook nog, ja. Weet je wel.
Want hoe begrijpelijk ook.
Ja.
Het is, als iemand dit zegt op het podium, is het nooit dat de zaal collectief zegt, oh verdomme, je hebt ook gelijk ook. En nee. Dat het dan opeens leuk wordt.
Nee. En het was toch wel, ik denk wel dat ik het zelf had gedaan in die situatie, omdat het ook gewoon, het was ook heel kloterig. En soms kan je jezelf ook een beetje opofferen voor de groep. Dus denken, oké, ik ga nu maar gewoon benoemen, hey, jullie moeten wel je mond houden en dit werkt niet. En dan kunnen de twee anderen daarna doorspelen. Dus dank je wel nog daarvoor, Fimme. Want dat gaat dan is het daarna toch wel weer chill. En dan kan je jezelf ook een beetje als de anti-Fimme in dit geval opstellen en zeggen, nou jongens, maar ik vind het wel enorm gezellig hoor met jullie. En volgens mij hebben jullie hartstikke veel zin. Hebben we er veel zin in? Ja, nou, dan gaan we toch een leuke avond van maken. Maar dat voelt dan ook heel vies om te doen. Want eigenlijk, ik baalt ook voor Fimme dat het zo slecht is gegaan. Je hebt gezien dat het inderdaad ook echt wel een vervelende mensen in die zaal waren. Dus dat is eentje die ik me nog herinner. En
Hoe heb je zelf gespeeld? Hoe ging het?
Ja, dat ging dus oké. Maar dan Soms doe je iets waarvan je weet, ja, eigenlijk is dit als mens helemaal niet zo leuk om te doen. Namelijk, inderdaad, toch ja, niet Vimmer voor de bus gooien, maar er toch gebruik van maken dat hij dat heeft gedaan. En zeggen: hé, maar ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik ben heel vrolijk en we gaan er iets van maken. En dan speel je dus. Maar
ik herken heel erg wat je zegt, hoor. Want ik heb het als MC en jij MC het ook vaak. Maar als MC heb ik dit ook moeten doen.
Ja.
Dat iemand slecht gaat, die ik gewoon hartstikke graag mag, waarvan ik weet. Die speelt normaal hartstikke goed.
Moet het toch even benoemen.
Maar dat is wel dat ik denk, ja, maar ik als MC sta ik aan de kant van het publiek.
Ja.
En het is, en dan is het misschien in een MC-rol anders dan als je gewoon een act bent die avond. Maar ja, jullie zijn ook met z'n drieën. Jullie maken met z'n drieën die avond. Ik vind het dan toch ook mijn verantwoordelijkheid om de avond weer een duw de goede kant op te geven.
Zeker. Dus het ligt ook een beetje. Dus daarom doe ik dat ook wel op zo'n moment. Maar het voelt toch nooit helemaal lekker. Omdat je dat toch. Het voelt ook een beetje alsof je. Je verloochent een klein stukje van jezelf. Omdat eigenlijk ben je het eens met wat hij net heeft gezegd. En eigenlijk zou je willen zeggen: ja, jongens. Wat jammer dat jullie zo waren. Want het had een hele leuke eerste act kunnen worden. Jullie hebben geen idee waar jullie net afwijzend op hebben gereageerd of zo.
Ben je zelf wel eens boos geworden zo op zo'n manier op het podium? Of was er aanleiding om boos te worden, maar dat je het niet hebt gedaan?
Nee, nou in die zin dat in Comedy Café Amsterdam moet dat soms wel. Ik heb wel heel erg geleerd om, maar gewoon geleerd door naar anderen te kijken. Van boos worden heeft nooit echt zin. Maar je moet wel soms gewoon tegen iemand zeggen.
Je moet heel duidelijk zijn kunnen zijn.
Je moet gewoon je bek houden nu. Want wat ik altijd wil doen, dat is wat chill. Ik maak iedereen medeplichtig. Dus ik zeg van, hey, kijk, iedereen in deze ruimte mag jou nu niet. Want je bent er de hele tijd doorheen aan het lullen. En het is echt niet leuk voor niemand. Alleen maar voor jezelf misschien, maar niemand mag jou. Maar het mooie is dat als jij nu stopt, als ik jou aanspreek en je stopt nu en je gaat nu leuk meedoen, aan het einde van de avond vindt iedereen jou weer best wel prima. En dan heb je het prima avond en is iedereen oké. Okay, en dan staat niemand je op te wachten straks buiten. Dus doe lekker mee. En dat werkt meestal wel. Het is ook een beetje schoolmeesterachtig, hoor. Maar het is.
Ja, maar het is soms nodig.
Ja, absoluut.
Want anders, dan kan je zeggen, ja, dat is lullig. Maar er zit ook nog gewoon 120 man die ook allemaal een kaartje hebben gekocht en die een leuke avond willen. En dat ga je niet door één iemand.
Ja.
Laten vernachelen.
Ja, precies. Dus dat moet je soms ook doen. Maar echt boos worden niet. Nee.
Oké. Okay.
Nee. En met Groninger was het ook. Waren we ook in Workum. In het Pauper. De Stichting De Paupers.
Heet het echt zo?
Ja, zo heet het theater volgens mij. Of nou, dat is natuurlijk het ding. Het was geen theater. Het was een bibliotheek. En het was een
buurthuis.
Gemeentehuis. Ja,
en het buurthuis.
Ja,
en de bodemclub.
Oh man. En dat is ook alweer. Ja, dan kom je daar binnen. En het is echt niet een soort van. Het is niet dat ik vind dat ik het verdien om elke avond in Carré te staan. Maar je komt een bibliotheek binnen en het is toch gewoon. Het moet even slikken. Want je dacht, zeker in het begin, als je er nog nooit bent geweest, dan denk je, oh, we gaan naar een theater. En dan kom je dus in een bibliotheek aan. En dat is gewoon niet de plek waar je het liefst wil spelen. En dan probeer je jezelf toch een beetje op te peppen. En met z'n allen, nou oké. Okay, en Warre, die komt uit België. Die moet helemaal naar Workum toe, weet je wel. Die moet gewoon 4,5 uur met de auto. En dan moest hij daar blijven pitten. En dan 4,5 uur terug voor €100, weet je wel.
Oh, echt?
Ja. Verschrikkelijk. Dus dan probeer je jezelf toch een beetje op te peppen en het leuk te houden.
Maar dan kan je wel met alle 15 man van de organisatie van tevoren uit eten.
Ja. Of zelf iets te eten proberen te halen daar. En dat er echt alleen maar een snackbar is. Dat soort dingen.
Ja.
En dat was ook weer, dat was een avond. En dat was Workum, dus echt een dorp in Friesland. Maar ook heel veel oude mensen. En dus, ik denk dat er waren een paar tieners en heel veel oude mensen. En ik heb een bit over de orgasmekloof. Ze hebben geen idee. Ze hebben gewoon geen idee waar ik het over had. En dat die avond was gewoon iedereen. Het was ook een hele lange avond werd. Omdat iedereen gewoon meerdere termen die in zijn set zaten gewoon opeens moesten gaan uitleggen. Dus dan voel je van, hey, wacht even, jullie zijn niet mee volgens mij. En dan ga je even terug en zeggen, weten jullie wat de orgasmekloof betekent? Nee. Oh, oké, dan moet ik dat even uitleggen. Wat heel erg grappig is, omdat daar komt weer nieuw materiaal uit. Omdat je dan merkt, oh wacht, ik moet soms gewoon dingen uitleggen die voor mij heel logisch zijn.
Ik zit nu te denken, we hebben nog niet zo lang geleden speelden wij samen in Pepijn, waar je volgens mij dit ook hebt gespeeld.
Ja.
Dus ik dacht al, volgens mij zit in dat stuk toch al opgenomen wel
wat het is.
Wat het is.
Ja, nou ja, dat is er dus ingekomen nadat ik daar heb gespeeld. Dus dat was ook heel leerzaam. Dus en dan kom je er best wel lang mee weg. Maar op een bepaald moment merk je ook van, ja, maar ik het, je wilt natuurlijk ook dat als je daar staat, dat je het ook daar goed doet. Of in ieder geval dat mensen begrijpen en dat ze weten waar je bent. En het is helemaal niet erg om dingen wat extra uit te leggen, als die uitleg maar gewoon heel erg funny is. Ja. Als dat maar gewoon onderdeel is van je materiaal.
Sterker nog, als je een shotje neemt in een comedy show, elke keer dan een comedian die zegt, voor de mensen die niet weten wat is, ja, dan loop je stront later eens de deur uit.
Zeker, want dat is natuurlijk ook wat je moet doen. En voor mij is het zo logisch dat mensen dat weten omdat ze de krant lezen, omdat ze het nieuws kijken of omdat ze...
Heb je in ieder geval een keer van gehoord?
Ja, dat lijkt
zelfs
me wel.
Zelfs bij Omroep Max.
Dat lijkt me wel, maar je komt er toch steeds meer... Waarom die orgasmekloof er is, is natuurlijk ook omdat heel veel mensen er toch niet van hebben gehoord, weet je wel. Of omdat heel veel mensen die al 40 jaar bij elkaar zijn, dan toch eigenlijk niet over seks praten met z'n tweeën. Wat die bit superleuk maakt om te doen. Ik spreek ook altijd een stel aan in het publiek. Wat dat superleuk maakt om te doen en het soms hele mooie, ontboezemende gesprekken op gang brengt. Maar ja, je merkt dan toch ook, dan sta je daar in Workum en dan moet je gewoon even toch alles gaan uitleggen. Ja, dat is dan oké. Okay. En dan wordt het uiteindelijk wel weer een prima avond, maar dan ben je toch ook wel ontzettend blij dat je daar heel snel met 130 naar huis kan rijden.
En dat je niet eerst in een regiobus hoeft.
Dat je
en
niet
dan
eerst in een... Je hebt ook belbussen. Ken je...
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, help me dan bij het maken van deze podcast. Ga naar elektrapodcast.nl en doe een eenmalige donatie of word crewmember. In ruil voor een kleine maandelijkse donatie luister je dan voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren na een van mijn shows. Ga naar elektrapodcast.nl en doneer via iDeal of bankcontact.
Heb je dat? De belbus? Oh man, ik heb een keer in Noorderloos gespeeld.
Ja.
En daar heb je een belbus. En het is...
Even, voor de mensen die niet weten wat een belbus is.
Het is dus... Want ik heb geen auto, ik heb
het
geen rijbewijs.
Het is niet een enthousiaste chauffeur die de hele tijd tingling
naar de straat trekt. Nee, dus je hebt dan naar Noorderloos, daar kom je met de trein. Eerst naar Utrecht en dan moet je van Utrecht een streekbus pakken. Nou, streekbus is kut, maar het is nog wel een soort van... Het staat nog op de app.
Noorderloos is bij de Vinkeveense Plassen en
ja,
zo in de buurt.
Ja. En dan moet je met de bus. En dan laatste stuk moest ik met de belbus. Maar ik heb nooit van een belbus gehoord. Ja, maakt mij niet uit hoe die bus heet. Weet je, ik zie gewoon hoe laat hij vertrekt of zo. Op de... Maar je moet dus bellen voor die bus. Nou goed, dat zit wel in de naam. Zit in de naam. Dus ik had dat niet gedaan. Maar ik zie waar ik moet instappen voor die belbus. Zie ik de belbus staan. Dus ik denk, oké, nou, ik heb geluk. Wat chill, ik kan gewoon instappen. Dus ik tik op dat raam. En ik zeg, hé, ik ben op zoek naar de belbus. En dat bent u volgens mij. En zei hij, ja, heb je gebeld? Nee, ik heb niet gebeld. En toen zei hij, ja, dan moet je eerst bellen.
Nee.
Ik zweer het je. En toen zei ik, ja, maar hoezo? Maar je staat hier toch? En ik moet hier naartoe. En dit is al. Toen zei hij, ja, nee, maar je moet eerst bellen. En dan je belt eerst. En dan een half uur later is de belbus er. En toen zei ik, ja, maar jij bent hier nu. En toen zei hij, ja. En sta je op iemand te wachten? Nee. Toen zei ik, maar kan ik nu dan toch gewoon met je... Nee, je moet eerst bellen. Nou, ongelooflijk. Maar dit is geen grap. Dit is gewoon echt wat er gebeurde.
Ja, ik geloof het.
En ik ging het uitleggen in Noorderloos. Op het podium later die avond. En iedereen... Dit is gewoon hoe dat daar werkt. Want iedereen ging helemaal stuk. Omdat ze dachten, ja, dit is inderdaad hoe de belbus werkt. Dus er staat daar een bus. Staat de hele tijd te wachten aan de rand van dat dorp. Maar je kan... En als je hem ziet staan, mag je er dus niet naartoe lopen. Dan moet je bellen. Hey, kan je nog een half uur blijven staan waar je staat? Zodat ik over een half uur kan instappen en dan is het goed. Maar je mag er niet gewoon... Nou, ongelooflijk. Ongelooflijk.
En,
zo raar.
Heb je hem gewoon naast de bus gebeld? Om
nee, ja, ik ben gaan lopen. Ik ben gaan lopen de laatste stuk. Ik dacht, ik krijg de vinketering maar. Nee, het was zo weird. Ja.
Wel een heel funny verhaal.
Ja, het was heel funny verhaal. En ook wel leuk. Dus elke keer als ik nu ergens in de buurt ben met een belbus, dan kan ik die wel weer, gebruiken. Ja,
uiteraard. Oh, mijn man. Nee, ik ben heel blij dat toen ik begon dat ik al gewoon een rijbewijs en een auto had.
Dat snap ik. Ja. Nee, ik kan gelukkig vaak nog wel meerijden met mensen. Maar het is ja, zeker ook als je weer 8 minuten ergens moet spelen. Dan is het soms zo lang met het OV. En dan is het echt... ik heb ook al wel eens op de... Dit is misschien wel leuk om te vertellen. Ik heb ooit... ik heb dus op de Koningstheateracademie gezeten. En ja. Nee, je hebt er vaak mensen van de KTH denk ik in de podcast gehad. Dus de vaste luisteraars die weten dat je ook daar in het laatste jaar moet je. Nou, je hebt twee dingen. Je hebt de KTA producties. Dus je wordt af en toe. Nou, ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan gewoon uitgehoereerd om geld te verdienen voor school.
Dankjewel, want ik probeer dit altijd heel netjes te zeggen, maar ik vind het echt zo'n ontzettend lelijk principe wat ze
hebben. Je lichaam en je ziel verkopen.
Zeggen dat je, want nee, sorry, nou ga ik het uitleggen. Leg het even uit wat het is. Met, dat zeg ik er dan wel bij, wat ik altijd bijzonder vind, en ik snap waarom ze het doen, maar dat ze vooraf zeggen, speel niet buiten de muren van dit theater, want anders speel je onder slechte omstandigheden en dan leer je jezelf slechte gewoontes aan. Ja. Waar ze een punt in hebben. Want als jij elk weekend speelt in de Irish Hard Pub in Ammerzode, dan leer je heel goed spelen voor dat soort mensen. Ja. Maar niet in een theater waar zij toe opleiden. Dus dat snap ik. Dat is de ene kant. De andere kant zijn de KTA-producties. Ja. En dat zijn, Luc.
Nou ja, dat is dus... Nou, weet je, de eerste keer, laat ik het vanuit mijn perspectief vertellen. De eerste keer werd ik gevraagd, toen zat ik net 3 weken op school. Er werd gevraagd, hey Luc, er is een ding, KTA-producties. Wij krijgen opdrachten binnen en jij kan dan zo je studieschuld een beetje terugverdienen. Nou, heel fijn, want je hebt heel weinig tijd om te werken naast zo'n opleiding. En je denkt, oh leuk, een opdracht, ik mag het werkveld in. En nou, dit was dan voor een goed doel, voor Swim to Fight Cancer.
Ja.
Heel mooi, ergens in Brabant gingen mensen allemaal een heel stuk zwemmen. Om geld op te halen voor kanker. Voor kankeronderzoek. Maar goed, uiteindelijk sta je dan toch op die dag met een blauwe badmuts 17 liedjes op gitaar te spelen. Ergens langs een route waar mensen dan langs moeten komen. Totaal onbegrijpelijk wat je daar doet. Want niemand heeft zin in jou. Niemand heeft gevraagd om jou. Het is ook overduidelijk dat je er zelf geen zin in hebt. Want nogmaals, je staat met een blauwe badmuts op en met een zwembroek sta je met z'n tweeën. Heb je allemaal liedjes van Agda en de Munnik ingestudeerd. Omdat je dacht, ja, dat is dan nog iets wat een beetje bij ons past. Of heb je toch een beetje over nagedacht. En daar krijg je dan €50 voor. Weet je wel, voor zo'n hele dag. En in het begin denk je, oh wat vet dat ik daarvoor word gevraagd. En je leert gaandeweg wel dat je dat soort dingen wat minder vaak moet doen. Maar dit was wel de ergste hoor. En ik heb ook wel een keertje... God, wat was dat nou? Dan sta je dus ergens op een dag. Moet je dan een lied zingen of zo? Dus je wordt voor de gekste dingen gevraagd. Meestal, het is nooit comedy. Dat is ook goed om te zeggen. Het is nooit comedy en cabaret. Het zijn allemaal randdingen. Dus er zijn ook heel veel mensen op die school die toevallig kunnen zingen. Of muziek kunnen maken of wat dan ook. Dus je wordt heel vaak gevraagd om bij een of andere opening van iets kuts. Moet je dan een of andere kloterig lied zingen. En dan moet je dan heel erg voor repeteren van tevoren. En ja, daar krijg je dan per persoon krijg je daar €75 voor. Wat als je student bent, net genoeg is om ja op te zeggen.
Ja.
Maar eigenlijk heb je er meteen spijt van. En ik heb ook wel eens dan gehoord wat er dan eigenlijk bij school binnenkwam. En dat was natuurlijk veel meer. Dus het grootste deel ging naar school. Wat dan in principe een goed concept is, want daardoor kan die school bestaan. En ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met de opleiding. Maar ik heb heel veel respect voor de directrice die net is afgezwaaid, Anna Uitdaag. Die dat in haar eentje uit de grond heeft gestampt op deze manier. Dus ik snap het ook. Alleen, ja, het is zeker in het begin is het toch wel echt heel erg pijnlijk om dat soort dingen te doen. En dan toch steeds weer tegen de lamp te lopen van ja, dit is alles wat ik niet wilde worden. Waarom ik naar deze school ga, om niet...
Om dit niet te hoeven doen,
dat weet moet je, ik nu een, toch doen.
Als je naar de toneelschool zou gaan, omdat je geen ober wil worden, dan zeggen, maar we hebben hier een restaurant aan de toneelschool vast. En dan kan je in het weekend wel.
Ja, dat is exact wat het is eigenlijk.
Ik weet ook te herinneren, Andries Toenroe en Steven Hendricks, nou, die zaten in dezelfde periode, die ook ooit vertelde dat hij echt op nieuwjaarsdag, volgens mij, of in ieder geval koud, decemberperiode, op het station van Den Bosch buiten op een ludieke wijze zadelhoesjes of zo moesten uitdelen. Ja, of liedjes zingen vanuit een bakfiets. Dat je denkt, dit heeft... Het is prima als je eerlijk tegen je studenten zegt, hey, we klussen gewoon bij. Ja. En het zijn dingen, daar kan je wat geld mee verdienen. Ja. Maar je moet het niet verkopen alsof het ook nog goed is voor je ontwikkeling.
Nee. En ik ben er ook wel op een paar moment mee gestopt op school. Want ik werd er al wel vaak voor gevraagd. Toen heb ik dat niet meer gedaan. Maar op een paar moment kwamen er ook wel leuke dingen hoor. Dus je werd dan ook voor de Han-parade was dat dan. Dus dat is van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Die hadden dan een soort van parade voor alle medewerkers aan het begin van het jaar. En daar werden dan, ging je een voorstelling maken over.
De parade zoals het Reizend Theaterfestival.
Ja, een theaterfestivaletje. En dan ging je een voorstelling maken in opdracht van die school over een nieuw systeem wat er dat jaar werd
geïntroduceerd. Ja, maar dat is te gek. Dat sluit aan op wat je doet.
Superleuk. Ja. Dat is hartstikke prima. Ja. En dus dat was er ook. Maar ja, ook al die andere dingen. Zij zeiden ook gewoon overal ja tegen. En wat dat betreft gedroegen ze zich als jonge openmakers. Ze dachten gewoon van ja, alles moeten we aangrijpen, want we hebben die centen nodig. Maar je hebt dus die KTA-producties en je hebt ook de Lammeren Tour. En dat is als je gaat try-outen voor je afstudeervoorstelling.
Ja.
Dus voor de mensen die dat niet weten, de eerste jaren op die school speel je heel weinig.
Oh, sorry. Ik sla opeens aan omdat ik moet denken aan Remy Evers. Fantastische cabaretier. Ja. Ook KTA gedaan. Die luister zijn aflevering terug, maar met een waanzinnig verhaal over hoe ze in een frituur ergens in Limburg.
Ja, jij kent het verhaal. Ja, dat is verschrikkelijk.
Sorry, vertel verder.
Nou, dus ze leren daar gelukkig ook wel van. Hè? Dus je gaat inderdaad in huiskamers spelen. Nou, ik hou daar niet zo van, want ik vind dat heel lastig. Ik ben op het podium echt wel net iemand anders dan ik in het dagelijks leven ben. Alle magie is weg, weet je wel. Je bent gewoon zo, alsof je naakt voor een groep mensen staat te spelen. Dus dan moet je, dan heb je huiskamers en dan wordt er wel heel veel geregeld. En ik weet dat ik toen twee keer met Fimme ook weer en met Ben Kuterer ging spelen. En dan gingen wij naar Vlieland en naar Texel gingen we.
Okay.
Afzonderlijk van elkaar. Wat ook leuk was, want we kregen volgens mij voor beide was al een fixed fee. En dat was best wel een leuk bedrag. Zeker voor die tijd. Volgens mij kregen we voor Texel sowieso €100. En voor Vlieland kregen we per persoon €150 en een hotelovernachting. Nou, we voelden ons helemaal de bom.
Je bent even weg. Leuk.
Je bent even weg. Maar toen Texel was nog wel. Texel was nog wel oké. Dus je komt daar dan aan en je hebt ook een theatertje op Texel. En dat was vroeger van twee hele leuke, lieve mannen. Ik ben hun namen even kwijt.
Cor en zijn partner. En nu is het van Berry en Jeroen.
Precies.
De toegift.
Nou, maar we waren dus bij Cor in zijn huiskamer. Want het was dus niet in het theater. Ja. Cor is super lieve man. Zijn partner ook. We hadden eigenlijk heel lekker gegeten daar en zo. En dan moet je dan gaan spelen. En de huiskamer zat ook best wel vol. Maar goed, je bent in een huiskamer. Dus het is best wel, je hebt die extra spanning en het is heel erg erop. En als er dan iets misgaat, dan het is ook gewoon licht, weet je wel. Je kan het publiek zien. Love Texel, maar eilandmensen zijn ook een beetje koekoek of zo. Er is wel een reden dat ze met z'n allen op een eiland zijn gaan zitten.
Het gevolg van met z'n allen op een eiland.
Precies.
Dat kan ook.
Ja. Van jarenlang daar toch een beetje aan elkaar snuffelen. Nou, dus wij gaan spelen en Ben die was als eerste. En Ben is te gek. Speelt nu in Soldaat van Oranje de hoofdrol. Die is hartstikke goed.
Goed.
Ja, dus en Fimme die
al zonder dat hij er net in zit als het gaat stoppen.
Ja, nou, jammer. God, nou, misschien wordt het nog een keer verlengd. Dat zou heel vet zijn. Fimme ook hartstikke goed. Dus die mensen hadden eigenlijk een hartstikke goede line-up. Zeker als je met terugwerkende krachten op terugkijkt. Maar wij waren hartstikke zenuwachtig. En Ben die ging spelen. En enorme zenuwpees. En die begint te spelen. En na 5 minuten spreekt hij iemand aan op de eerste rij. Want die had haar ogen dicht. Maar die lag eigenlijk een beetje zo. Dus die zei van, sorry mevrouw, maar volgens mij bent u nou aan het slapen? En toen reageerde ze ook niet. En zei, hallo mevrouw, bent u in slaap gevallen? En toen deed ze haar ogen open. En toen werd ze boos. Toen zei ze, nee, Ik heb iets aan mijn oren, dus ik vind het heel vervelend dat je dit nu ook zegt tegen mij. Maar ik heb juist mijn ogen dicht, omdat ik naar jou probeer te luisteren. Want en ze begon ook een beetje te snijden. Als ik mijn ogen niet dicht heb, dan kan ik jou niet goed horen. Dus ik zou het heel fijn vinden als je gewoon weer doorgaat. Nou, dat was de sfeer.
Gezellig.
En dat ik snap het, omdat zij is in een huiskamer met mensen die ze allemaal kent. Dus iedereen op Texel weet
dat, ja.
Annemiek, die heeft haar ogen dicht als ze met je praat. Maar je staat ook voor het eerst je materiaal te spelen. En er zit gewoon een mevrouw na 5 minuten, die ligt te slapen op rij 1. Dat is wat je ziet. Er zit gewoon iemand met haar ogen dicht. Nou, dat is ongelooflijk. En dan moet je dus nog de hele avond met die sfeer.
Mm.
En dan kan je dus ook weer ervoor kiezen om dan de anti-band te worden. En dan te zeggen, hey, mevrouw, hou lekker je ogen open. Maar Ben is gewoon, ja, die is 25 minuten lang helemaal dood gegaan. Omdat hij natuurlijk in alles voelde van, ja, er zit iemand op rij 1 en die haat mij. Die wil mij dood hebben. En dan moet je dus nog 25 minuten spelen in een huiskamer. Met waar je iedereen ziet zitten. Waar iedereen ook een beetje om zich heen gaat kijken op een bepaald moment.
Weet je wat ik hier... Het allerergste of het... Nou, een ding aan in huiskamer spelen... is dat helemaal als het zo erg misgaat... of ook als het wel leuk is... je kan niet afgaan aan het eind. Want je bent klaar en dan sta je nog steeds daar. En je kan een stap opzij zetten en dan sta je in de keuken. Maar dan sta je nog steeds op 10-5 meter afstand van al die mensen.
Ja, mensen zien je. En je moet dus ook daarna... blijven mensen daar hangen. Want het is gezellig, want ze kennen elkaar allemaal. Dus je gaat biertjes drinken met elkaar. En ik vind dat sowieso altijd al heel lastig. Want mensen gaan toch feedback geven, ongevraagd. En gaan zeggen wat je eigenlijk met je leven zou moeten doen. En zeggen wat zij met hun leven hebben gedaan. En waarom zij eigenlijk vroeger ook op het toneel wilden staan. Maar dat dan toch niet is gebeurd. Ik vind dat altijd een hele moeilijke dans die je dan doet met z'n allen. Maar dat gebeurde daar dus ook. Ja. Dus je weet dan ook gewoon... en dan zit je wel heel erg te lachen. Omdat je weet gewoon... oh ja, het is nu kwart over 8. Dit is aan de hand. Ja, deze avond... het is niet klaar als je straks af bent. Het is pas klaar als de laatste mensen... hun biertje hebben opgedronken... en om 12:30 naar huis vertrekken. En wij bleven daar ook slapen.
Dat ook nog.
Ja, dus wij konden niet weg daar. Dus je zit daar gewoon uit te zitten. En dat is dan... dat is dan vervelend op zo'n eiland. En we sliepen in dat huis. Dus we konden ook niet zeggen van nou, wij gaan... Ja, dat kon wel, maar dan gingen we gewoon naar de kamer daarnaast. En dat is ook heel weird om te zeggen... ja, het is 10:30, wij gaan alvast naar de kamer hiernaast of zo. Want je bent ook heel dankbaar dat je daar mag spelen... en dat je betaald krijgt. En dat was verschrikkelijk. En we zijn ook een keer naar Vlieland geweest.
Ja.
En dat was van tevoren... dat was dan ook met dezelfde twee jongens ben ik dan toegegaan... En dat was van tevoren was helemaal geregeld. En we kregen dan dus hotel. En nou, super vet. En we dachten, oh, €150. En er was een zaaltje geregeld. En we hadden nog gevraagd van, is alles er? Weet je wel, is het een zaaltje? Is er geluidsversterking? Hebben mensen een kaartje gekocht? Of komen mensen voor ons? En ze nee, komt allemaal goed. Gaat helemaal goed komen.
Okay, ja, klinkt prima te doen.
En hartstikke leuk met z'n drieën die kant op. Dus wij komen daar aan. Supermooie hotelkamer. Allemaal eigen hotelkamer en zo. Dus, en we voelden ons helemaal de prinsjes. En toen gingen we zijn. Nou, laten we even zien waar jullie straks gaan spelen. En we lopen zo via het restaurant naar binnen. En toen stopte die met lopen. En toen zei hij, hier is het. En toen wees hij zo de hoek aan van een restaurant. Van het hotel. En toen zei ik, oh, maar daar zouden we hadden... Ze hebben een zaal, we gaan een spelen in een zaal, toch? Waar alles... Ja, daar was dan toch een conferentie die dag. Dus dat ging dan niet meer door. Maar het leuke was dat mensen zijn hier heel erg open. En die houden heel erg van theater. En die vinden het allemaal heel erg leuk. En het is gewoon... Want jullie komen hier dan toch gewoon... Want hoe lang zijn jullie bezig? Kwartiertje per persoon? Nee, met een half uur per persoon gaan we... Ja, materiaal uitproberen. Gewoon met een blaadje en zo. En we hebben echt gewoon nodig dat mensen... Oh ja, nee, maar... Nou, maar dan roep ik dan wel even om van tevoren.
Oh.
Maar dat was in een restaurant. Dus mensen zouden daar gewoon gaan eten en zo. En dan zie je je leven aan je voorbij flitsen. En dan denk je, ja, maar ik ga dan straks... Okay, ja, ik krijg leuk betaald. En we hebben een hotel hier en we zijn met z'n allen naar Vlieland. Maar ja, maar ik ga niet... Dit kan niet. Ik kan niet met een blaadje in mijn hand. En ik had een gitaar bij me en er was een piano. En die piano was dan een beetje ontstemd. En zo, alles klopte helemaal niet. En toen hebben we toch het niet gedaan.
Oh, goed.
Dachten we gaan dit gaan we gewoon niet doen. Dus toen werden we nog gebeld door de manager van het hotel. Van, ja, maar jullie zouden spelen of nou. Dus ik, ja, maar jij zou een zaaltje regelen. Ja, maar jullie willen toch artiesten worden. Dan moet je toch spelen. Je moet alles aangrijpen. Dus ik, nou, maar,
dit vind ik altijd zo'n lulargument. Dat je denkt, jij wilt toch een restaurant runnen? Dan wil je toch ook gewoon een keuken en niet drie campinggastjes en een afgerachte koekenpan?
Oh my god, je hebt een hotel en er zijn mensen... Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik een weekend naar Vlieland ga... en er opeens drie gasten die helemaal nog niet zoveel kunnen...
Want, wacht even, dus de mensen die in het restaurant zouden zitten, dat was niet noodzakelijkerwijs het publiek wat naar de...
Nee, het was gewoon hotelgasten. Oh. Dus ze zeiden, nee, wat we dan doen is, dan doen we een kwartiertje voordat jullie beginnen, zeggen we, nou mensen, er komt straks hier, komen er drie cabaretiers spelen.
Dat is kansloos.
Totaal kansloos. Het slaat nergens op. Het slaat gewoon helemaal nergens op. En ik kan ook niet tegen dat zo iemand dan denkt van, ja, maar dit gaat wel werken. Denk maar, voor wie... Waarom doe jij dit ook? Waarom betaal jij ons geld en geef je ons een kamer, zodat we dan hier... En het is dan omdat het dan via gaat. Dus dan heeft de neef van Ben, die had het dan geregeld. En die had dan aan zijn manager gevraagd van, kan dat? En die wilde dan ook heel graag helpen. En dan gaat het tussen allerlei schakels, wordt er steeds iets afgehaald. Ja. We zouden eigenlijk geluid hebben. Nou, dat doen we dan niet of zo. Het zou eigenlijk een zaaltje hebben, dat doen we dan niet. En dan, ja, voor je het weet, zit je daar... op Vlieland en ken je dat verhaal van die drie gasten die gingen spelen op Vlieland? Dat gebeurde dus. Dat gebeurde dus niet. Daar ben ik wel heel blij mee geweest, want dat was waarschijnlijk een hartstikke leuk verhaal geweest voor deze podcast. Maar ik ben blij dat ik...
Ik vind het nu ook al een goed verhaal.
Dankzij onder andere deze podcast, ik op dat moment dacht, volgens mij gaan we dit gewoon niet doen.
Nee, maar heel goed, want hier heeft niemand wat aan. Jullie hebben er niks aan, dat publiek heeft er niks aan, dat restaurant heeft er niks aan.
Nee.
Ik vind het stom ook nog of dat hotel... Waarschijnlijk heeft dat hotel wel ergens nog een klein zaaltje, dingetje... waar je met gemak gewoon 40 stoeltjes in had kunnen zetten. Had je prima avond kunnen hebben?
Ja, prima. Dus ik snap het ook niet. Maar het is gewoon waarschijnlijk... Zijn ze het vergeten? Hebben ze het ook hartstikke druk? Wat ook prima is. Maar in eerste instantie, ik denk dan altijd wel van... Ja, maar waarom organiseer je dit dan? Het is gewoon heel vaak dingen die niet goed georganiseerd zijn. Dat begint met dat mensen een idee hebben... en vervolgens vergeten dat idee uit te werken. En dan op het laatst denken, oh shit... Oh ja, we gingen een comedyavond doen. Hoe moeilijk kan het zijn? We zetten ze neer.
Ik heb het op tv gezien. Het is iemand die staat in ook ongeveer een restaurant setting... met tafeltjes en stoeltjes en hebben geen microfoon. Maar het is niet zo groot. Kan ook wel zonder, toch? Ja,
ja. Het is dat is verschrikkelijk. En dat wel de jaren daarvoor op school is ook niet je van het. Want dan sta je ook gewoon altijd voor dezelfde mensen te spelen. Weet je wel? Dus dat is ook...
Dat lijkt me ook zo heftig.
Oh, dat is zo erg, Wouter. Ik heb de eerste keer... Ik heb één keer stiekem al gedacht, ik wil een keer gaan stand-uppen. En dat was aan het einde van het eerste jaar. En wat we doen, of wat we deden op die school, is gaat op werkweek met z'n allen. Ik weet niet of ooit iemand al een verhaal over de werkweek heeft verteld.
Het klinkt me helemaal niet bekend.
Oké, nou ga ik het even uitleggen. Het is heel simpel eigenlijk. Je gaat een week met z'n allen, met de hele school, ga je in allerlei huizen zitten op vakantiepark.
En de hele school, dan hebben we het hier over 30,
60 man.
Ja, precies.
Ja, ja, dus de alle jaren en wat docenten gaan mee en zo. Dan ga je met z'n allen, dus met je eigen klas. Elke klas krijgt dan een huisje op een vakantiepark. En zodat je met z'n allen bij elkaar bent een hele week. En met elkaar kan gaan samenwerken. Dus dat je daar even heel erg gericht aan je eigen shit kan werken. Of dat je zegt van, ik wil altijd al een keertje muziek met jou maken. Superleuk, gaan we doen. We zijn nu met z'n allen bij elkaar. Mensen nemen hun instrumenten mee. Op zich een heel leuk idee van die werkweek. En dan 's avonds is het toonmoment. En dan elke avond is er een toonmoment. En dan is het eigenlijk een beetje een soort van verplicht dat je dat toonmoment doet. En volgens mij, omdat die school ook wat aan het groeien is, wordt het wel steeds minder verplicht. Dus als je ook een keertje niet wil, dan is het ook oké. Maar eigenlijk word je wel heel erg aangespoord van, doe elke avond even 2 minuten voor elkaar. En... Ik had bedacht van, nou, ik wil het toch wel een keertje gaan doen, stand-uppen. Maar de allerergste plek om te stand-uppen is voor mensen die jou kennen en die weten van, je dit is niet hoe jij normaal bent of zo. Dus stand-up is toch altijd een beetje, je hebt dingen bedacht en het is gewoon, je gaat niet maar gewoon even een verhaal vertellen of je gaat niet, het voelt gewoon een beetje onnatuurlijk.
En je neemt op het podium toch, hoe natuurlijk je ook speelt, je bent altijd een bepaald deel van jezelf wat uitvergroot. Maar je bent niet... Echt helemaal zoals je zelf bent.
Zeker. En de angst om afgewezen te worden is bij een groep die je kent nog veel groter. Want ja, die mensen kennen je al en die hebben ook al vooroordelen over je en die weten wie jij bent en zo. Nou, ik ging met Weile Pieter Bouwman werken die dag. Want je kan je dan inschrijven bij een docent en zo. Dus ik ging een half uurtje met Pieter zitten.
En Pieter zei, dan als regisseur?
Ja, Pieter als regisseur.
Ja, te gek.
Waanzinnig. We hebben later ook nog samengewerkt. Dat was hartstikke leuk. Ik ging naar hem toe en ik zei, Pieter, ik wil gaan stand-uppen. Zei hij, nou, leuk. En wat wil je van mij? Toen zei ik, nou, ik merk dat ik gewoon heel erg bang ben. Dus ik ben heel erg bang dat ik word afgewezen en dat mensen niet om me gaan lachen. En bang dat ze me niet mogen als ik op het podium sta. En ik weet nog steeds niet of het nou geniaal was van hem, of dat hij een soort van vlaag van verstandsverbijstering had. Maar toen zei hij tegen mij, weet je wat jij moet doen? Jij moet het allerergste, het allergrofste wat jij kan bedenken, dat moet jij voorbereiden voor vanavond. En dan zal je zien, daar ga je niet dood van. Dus dan ga je dat spelen en dan heb je het allerergste wat je kan bedenken, heb je gedaan. En dan zal je zien, komt gewoon goed. En ik dacht, ja, dit is fucking Pieter Bouwman, dus hij zal het wel weten of zo. Dus ik ging dat doen en ik had zo, ik had een stuk bedacht over wat we moesten doen met alle strafkampen en concentratiekampen die we nog steeds hebben in Europa. En dat we die dan konden gaan gebruiken om alle homo's te gaan vergassen. Wat ik even daarbij wil zeggen, dat is dus niet wat ik zelf persoonlijk vind. Maar ik dacht, ik moet iets verschrikkelijks bedenken of zo. En daar ging ik dan wel allemaal grappen bij bedenken. En die ging ik voorlezen nog van tevoren aan wat klasgenoten. En die zeiden, hey, dit zijn best wel goede jokes. Dus best wel funny. En die moesten daar wel om lachen. Maar dan zit je bij dat toonmoment. En dan dat duurt 3 uur of zo. Want heel die school die moet spelen.
Iedereen moet 2 minuutjes, ja.
En ja, je bent natuurlijk zenuwachtig. Dus je gaat niet als eerste. Je gaat ook niet als tweede. En op een bepaald moment zit je 2 uur te marineren in je eigen angst. En dus je bent al helemaal soort van trillende handjes. Opgeschreven papiertje ga je daar voor de groep staan. En dan zeg je, nou, gaan we het stand-uppen vandaag. Homo's. Nou, die, volgens mij moeten die naar strafkampen toe. Nou, verschrikkelijk. Echt, het sloeg helemaal nergens op. En het slaat natuurlijk niet aan. Iedereen zit te kijken naar mij van, what the fuck ben jij nou aan het doen? Wat is dit? En paniek. Ik heb toen mijn eerste paniekaanval gehad. Het ging helemaal niet goed met me. Plus daarna, ik was klaar na die 2 minuten. Dat was een soort van halfslachtig applausje. En toen kwam een andere student, die homo is, die kwam op, die ging zijn 2 minuten doen. En die maakte een fucking goede joke over wat voor eikel ik was daarvoor. Maar dat voelt natuurlijk, het is persoonlijk of zo, want je staat daar, je kent elkaar allemaal, dus het voelde ook heel erg persoonlijk. En ik voelde ook aan alles dat sommige mensen echt niet begrepen wat ik kwam doen. En ik mocht dus ook niet van Pieter zeggen dat dit zijn opdracht was. Dus voor al die mensen was ik vanuit het niks opeens aan het beargumenteren waarom homo's naar strafkampen moesten. Dus ik zat ook zelf naar mezelf te kijken van ja, maar dit slaat helemaal nergens op. En ik had dan wel die opdrachten uitgevoerd, maar het voelde zo slecht. Ik ben toen naar bed gegaan en meteen, ik heb me, je kon je dan intekenen bij de docent. Ik heb meteen ingetekend bij de directrice de volgende dag. Omdat ik dacht, ik denk dat ik met haar moet gaan bespreken dat het klaar is voor mij. Ik ga stoppen met deze opleiding.
Joh, zo heftig.
Want dit heeft geen zin of zo. Dus ik zat helemaal in een paniekaanval. En de volgende dag kwam ik bij haar en ik was iets rustiger geworden. En toen zei ze, ging niet helemaal goed gisteren. Toen zei ik, nee, dat was. Zei ze, wat probeerde je? Dus toen ging ik uitleggen wat de opdracht was. En dat ik dus heel erg bang was. En zei ik, ja, maar volgens mij moet ik gewoon weg hier van deze opleiding, want iedereen haat me. En toen zei ze, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat het vanavond, ga je dit nog een keer doen? Ik zei, nee, maar Anna, dit kan niet. En zei ze, nee, je gaat het nog een keer doen. En dan, dus je gaat exact zeggen wat je gisteren hebt gezegd, maar dan ga je excuses aanbieden. Maar met diezelfde woorden. Dus je gaat zeggen, sorry dat ik gisteren dit en dit en dit en dit en dit heb gezegd. En toen zei ik natuurlijk ook nog dit en dit en dit en dit. En toen heb ik zelfs nog gesuggereerd dat dit en dit en dit. Dus sorry daarvoor, maar dus gewoon dezelfde tekst. En ze zegt, en wat zou nou het meest gênante voor jou zijn om te doen? Een soort van dat je sorry zegt van, nou jongens, ik zeg nu sorry en dan doe ik dit voor jullie. Het zei ik, dan als ik dat ik me piemel laat zien. Zei ze, nou, dan moet je je piemel laten zien. Oké, shit man, dat ging ik doen. Dus die avond, en ik was natuurlijk, dus ik had dit meegemaakt, hè, die hele avond van tevoren. Paniekaanval, en ik dacht, ik stop met die opleiding. En ik heb weer 2 uur zitten marineren in mijn eigen angstzweet. En toen ging ik daar voor die groep staan. En ik zag mijn hele leven aan mijn verblijf flitsen. En toen zei ik, ja jongens, ik wil toch even hebben over gisteren. Mijn excuses aanbieden voor alles wat ik gisteren heb gezegd. Namelijk dat ik dit en dit en dit en dit heb gezegd. En mensen moesten fucking hard lachen. En het werkte supergoed. En ik kon alles zeggen. En alle grappen die ik had geschreven voor die dag daarvoor, die werkten opeens. En grap na grap. En sorry daarvoor. En ik wil dus ook zeggen, ja, goed. Ik dacht, hoe kan ik jullie nou een beetje compenseren voor het aangenaamde leed? Ja. Ik dacht, nou, dan doe ik maar het ergste. Dan iedereen die mijn piemel wil zien, die mag dan nu even in een rij komen staan. En die mag hier langslopen. En dan zal ik even mijn, Mijn piemel, er kwamen allemaal mensen dus in die rij. Want iedereen dacht, oh, geinig, oké, ja, ga dan doen of zo. En ik kwam allemaal in een rij staan. En toen stond ik daar en dan kwamen er dus studenten en docenten. Die komen zo langs. Ja, totaal, totaal bizar. En ik snap ook dat als je niet op zo'n opleiding hebt gezeten, dat je nu denkt van, what the fuck. Ik snap ook dat als je wel op zo'n opleiding hebt gezeten, dat je denkt, what the fuck. Maar het klopte allemaal in dat moment. En ongelooflijk, totaal belachelijke 24 uur van mijn leven. Maar waar ik wel enorm heb geleerd, dat het altijd weer mogelijk is om terug te komen van als je een fout hebt gemaakt.
Ja.
Daar heb ik nog zoveel aan gehad de jaren daarna. En zeker ook met terugwerkende kracht toen ik na school ging open micen en ging spelen. Dat je kan dus ook gewoon echt 5 minuten doodgaan en door blijven gaan. En dan de eerstvolgende grap, als je mensen laat lachen, dat kan gewoon. Dat mensen gewoon weer gaan lachen om je. En vanaf dat punt zijn ze weer met je mee. Ja, dat vond ik zo een waanzinnige openbaring. Maar het heeft me wel echt een jaar van mijn leven gekost. Want ik vond het om te doen. Ja, ik krijg weer die angstzweet als ik eraan denk. Zo doodgaan. En ook het was heel goed natuurlijk wat die jongen deed. Dat hij er vol overheen ging en me op mijn plek zette. Maar ja, als je dat nog nooit hebt meegemaakt. Ja, echt verschrikkelijk.
Dat is nog een extra trap na. Oh ja. Man.
Ja. Maar zo goed dat zij dat toen zo heeft gezegd tegen mij. Want dat is het allerergste wat je toen tegen me had kunnen zeggen. Het gaat nog maar een keer doen. Maar dat was de enige. Want ik denk dat als ze dat toen niet had gezegd. Als het toen mee was gegaan en heel zacht voor mij was geweest. En had gezegd, hey joh, maar Luc, want ik wilde eigenlijk naar huis gewoon. Weg van die werkweek. Als zij toen had gezegd, joh Luc, ik breng jou straks even naar het station. En dan ga je lekker naar huis toe.
Ik bel de bus voor je.
Ja, dan was ik misschien echt wel gestopt met die opleiding. Dan was ik nooit meer dat podium opgeklommen. Dus dat heeft me toen echt.
En ik vind het ook heel grappig, gewoon vanuit makersoogpunt, zeg maar. Dat dus gelijk die je vertelde van die eerste avond, dat ik dacht, ja, dit kan best wel werken. Maar het vereist zoveel kennis en ervaring om dat goed te kunnen spelen, zodat het publiek voelt dat dit diametraal staat tegenover wat jij vindt. Dat ontbreekt helemaal.
Ontbreekt totaal.
En dan op zo'n tweede avond door dat te doen. Ja. Dan is voor iedereen duidelijk, oh, hij vindt dit helemaal niet. Maar dan is opeens die hele lading van alle narigheid eraf. En dan blijven alleen de jokes over.
Ja.
En dan werkt het.
Dan werkt het. En wat ik dus, daarom vraag ik me af. Ik kan het hem helaas niet meer vragen of Pieter dat toen op dat moment dacht van, dit al had voorzien. Van, oh, ik laat hem dit doen en dan gaat hij op zijn bek. En dan wordt dat weer opgelost daarna. Of dat hij ook maar gewoon wat zei. En dat hij was er ook die avond niet meer. Was alweer teruggegaan naar huis. Dat hij ook gewoon maar wat zei. En dat hij dacht, ja, weet je, dan hebben we weer een stand-upper minder. Want we willen zoveel dit doen. Ja, het was wel echt een hele rare.
Ik denk allebei. Denk dat Pieter in zijn genialiteit af en toe dingen zei die dan heel goed bleken te zijn.
Ja.
Waarvan hij zelf waarschijnlijk ook heeft gedacht.
Ja, ja, okay. Ja.
Maar wel een te gek verhaal.
Ja, ja. En paniekaanval op het podium is ook verschrikkelijk hoor.
Ja, heb je het vaker nog gehad?
Ik heb het in de halve finale van Kameretten gehad. Ja, was ook heel erg. Dat is helemaal geen grappig verhaal. Maar het was wel zeker voor mij een verschrikkelijk optreden. Dus wat je dan doet is, je bent met al die. Ik had echt een plan. Dus ik heb het Amsterdam Studenten Cabaret Festival gedaan. Het Groninger Studenten Cabaret Festival. En daarna Kameretten. Maar ik had het helemaal bedacht van tevoren. Want je wint tours bij die festivals. Dus ja. Ik dacht, ik kan bij het ACF en het GSCF kan ik tours winnen. Dan kan ik een heel jaar lang kan ik spelen. En kan ik mijn voorstelling maken voor Kameretten. Dus het is niet zo dat voor mij begon het festival niet bij het inschrijven bij dat festival. Het festival begon al ver daarvoor toen ik had bedacht ik ga dit doen. Of misschien begon dit allemaal al toen ik voor het eerst auditie deed voor de toneelschool. Dus er gaan jaren aan werken gaan erin zitten. En dan zit je in de try-out tour van dat festival. En dat gaat dan prima. Het ging best wel gestaag. En toen, bij de laatste try-outs, toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vriendin, nou, ik denk dat ik misschien best wel kans maak op een prijs. Want het gaat eigenlijk best wel goed. En wauw, wat zou dat fantastisch zijn. En
ja.
Dus je bent je heel erg bewust van dat alles. Het gingen we spelen in die halve finale. En Daan van der Hoeven is de MC bij Kameretten. Beste MC van Nederland, wat mij betreft. Echt waanzinnig. Had die zaal zo fucking lekker opgewarmd. En Oscar Smit, die opende die halve finale. En ik had Oscar daarvoor zien spelen. En Oscar is een supergoeie comedian. Maar dit was wel heel enthousiast. En dat publiek en open doekje na open doekje. En dus dat mensen gaan applaudisseren. Ja, ja, ja. En er werd zo hard gelachen. Ja, en dan ga je opeens heel erg fucken met je gedachten. Dus ik was naar die set van Oscar aan het luisteren. Ik dacht, oh jezus man, dit is ook hartstikke goed. En het is heel erg maatschappelijk geëngageerd. En ik heb dat bijvoorbeeld helemaal niet. Ik ga dat nu nog schrijven. Ik moet nu nog een grap bedenken. Een maatschappelijke grap. Ik ga nu het nieuws. En dit is dan 20 minuten voordat je opgaat. Ik ga nu nog het nieuws lezen om te kijken of ik. Nee, dit werkt niet. Oké, ik moet mijn tekst heel goed doornemen. Ik moet nog allemaal grappen maken over de avond. Ik word helemaal mezelf aan het gek maken. En toen kwam die paniekaanval, komt dan al op. Ik was me daar ook al bekend mee met die paniekaanvallen. Die komt al op, maar die probeer je dan weg te drukken. Want je denkt, ja, maar dit is het belangrijkste moment van mijn leven tot nu toe ongeveer. Dus ik, paniekaanval, ik kan jou daar even niet bij hebben.
Voel je dat fysiek of voel je dat...
Ja, voelt je hart kloppen en je gaat sneller ademen. De eerste keer dat je paniekaanval hebt, dan denk je altijd dat je doodgaat. Op een bepaald moment ben ik wel zo ver gekomen dat ik denk, ik ga niet dood, want ik heb het al heel vaak gehad, maar ik moet het wel. Ik kan het ook niet wegdrukken of zo. Dus het is een verschrikkelijk gevoel. Plus, ja, het is gewoon die spanning van dat moment. En je weet, ik moet straks op. En ik kan nu niet zeggen, hey jongens, ik heb een paniekaanval. Mag ik anders even na de pauze? Want zo werkt een festival niet of zo.
Toch denk ik, sorry dat ik je ontbreek, maar ja. Toch denk ik, zeker bij een festival, als je het zou zeggen, zegt, dit is gewoon echt nu aan de hand.
Ja.
Goed, degene die eigenlijk in jouw plek zou zijn, zou denken, ja, fuck jou, ik had nog een half uur om te zenuwen. Ja. Maar ja,
misschien zou het wel kunnen hoor, maar op dat moment is dat
nee, in je hoofd kan dat niet. Nee.
Is dat niet de oplossing die je aan het bedenken bent voor jezelf? En toen dus, ja, wat je dan gewoon doet, is doorademen, proberen weg te drukken. Maar ja, iedereen die een paniekaanval ooit heeft gehad, die weet, je moet een paniekaanval niet wegdrukken. Want dan komt hij er op een ander moment veel erger uit. Je moet hem accepteren en aangaan. Maar ik had geen tijd, want ik stond in de halve finale van Kamaretten. Dus ik ga dat podium op en het is een waas eigenlijk. Dus ik begin te spelen en ik voel mijn vingers wel over de piano heen gaan. Maar ik snap niet echt wat ik aan het doen ben. En ik ben best wel veel met publiek bezig altijd. Veel publieksinteractie. En dat gebeurde ook wel, maar ik was niet zo snel als normaal. Want het kwam eigenlijk gewoon allemaal niet binnen. Er zit gewoon een soort van filter overheen. Alsof je 10 centimeter achter je gezicht aan het leven bent. Weet je wel? Het is gewoon
bizar.
Fucking weird. En toen had ik was ik halverwege en toen had ik een blackout. En ik wist het gewoon echt niet meer. En ik was halverwege een bit. En dus ik was gewoon aan het praten. En dan doe je dit dus.
Ja.
En toen heb ik het. Ja, in mijn beleving heeft dat 4 minuten geduurd. En heb ik tegen het publiek gezegd: ja, dit is nu aan de hand. Het is mijn ergste nachtmerrie. En ik heb een blackout en ik weet niet meer waar ik ben. En het gaat niet goed met me. En nu op dit moment. En ik weet. En mensen die mij kennen in het publiek. Mijn regisseur zit in het publiek. Mijn vriendin zit in het publiek. Ook helemaal gek. En die dachten, ja, moeten we het roepen? Moeten we roepen waar die is? Of zo. En ik denk dat het meest dichtbij een bijna doodervaring is die ik kan hebben. Want je ziet gewoon, ik zag gewoon alle jaren voorbij flitsen dat ik hier naartoe had gewerkt.
Ja.
En ik zag gewoon al die fucking plekken als Amersfoort en zo langskomen. En ik dacht, serieus, heb ik nou alles gedaan om nu op dit moment dit te gaan doen of zo? En toen was het in één keer, zoep, was ik weer terug. Toen wist ik weer waar ik was. En heb ik hem uitgespeeld. En daarna was ik heel boos vooral. Dus ik heb, het was geen goed gedag, maar ik heb mijn dingen gegooid en zo. En ik heb heel hard gehuild. Echt dat huilen. Yeah. En de organisatie kwam bij me en zei, Luc, het is echt veel minder erg dan je dacht. Ik zei, nee, maar ik heb alles helemaal verpest. Helemaal verziekt voor mezelf. Ik ben een dag knijterdepressief geweest. Want je moet dan een dag wachten nog op de uitslag van de halve finale. En ik was eigenlijk zeker van, ja, dit wordt helemaal niks meer. En toen was ik door naar de finale. Toen was ik door. En toen zei de jury ook van, ja, want we hadden het er nog over van de helft van ons die dacht eigenlijk dat het erbij hoorde, de blackout. En de helft dacht van, oh, nou, als het een blackout is, dan lost hij het wel heel goed op. Maar in mijn hoofd was het allemaal, ik dacht van, ja.
Ik wil wel vragen, geloofden mensen dat het echt was? Mensen, of dachten ze dat het erbij hoorde?
Nee, dus echt de mensen die mij kennen en die de voorstelling ook kenden, die wisten, dit is echt. Maar ook die hadden allemaal zoiets van, oh, maar hij is er best wel aan het cheffen. Het duurt wel een beetje lang, maar hij lult door en ik was grapjes aan het maken. Ik weet dit allemaal zelf niet meer. Ik was grapjes aan het maken blijkbaar. En eigenlijk ging het gewoon, de voorstelling ging gewoon door voor heel veel mensen. Omdat ze dachten, oh, maar de code wordt niet verbroken, want je maakt grappen en wij lachen en boeien. Boeien wat je zegt. En in mijn hoofd dacht ik, ja, dit is het einde en ik kan mezelf nooit meer vertonen ergens. Ja. En echt verschrikkelijk. En ik heb last van paniekaanvallen af en toe. Dus ik heb ook als het heel erg druk is, dan kan er wel weer eens eentje opborrelen. En dan kan er ook op een podium zijn. Maar ik probeer dat dan toch nu wat meer ruimte aan te geven. Maar op zo'n moment. Ik weet niet of er ooit nog zo'n moment gaat zijn dat waar alles in een trechter bij elkaar komt als zo'n halve finale.
Er staat dan ook zo ontzettend veel druk op natuurlijk.
Zoveel druk.
En helpt het dan voor je gevoel op een manier dat je dat dus eerder al mee hebt gemaakt in zo'n werkweek? Maakt dat het makkelijker om mee om te gaan of te herkennen dat het eraan komt?
Ik denk dat je voor dat moment niet voor te bereiden bent. Dus het klinkt nu heel heftig hoor. Alsof ik echt een. Maar het was voor mij was het heel heftig. Omdat ik wat ik net uitlegde, er zoveel jaren naartoe had geleefd. Je kan natuurlijk ook zeggen, hey, jij wit geprivilegeerd mannetje, zijn dit de problemen in jouw leven? Ja, dit zijn de problemen. Maar het was voor mij een heel groot ding. Ik denk niet dat je je kan voorbereiden op zo'n moment. Ik merk wel dat door de ervaring die ik daar heb gehad, dan klopt het wel wat Kelly Clarkson zong. What doesn't kill you makes you stronger. Dat is absoluut aan de hand. Want je weet, ik ga nooit meer zoiets meemaken. Nee. In de zin van dat er een moment komt dat. Want dat is het zieke van die halve finale. Is je hoort gewoon een dag later. Je hoort of je een half jaar op tour mag. Of je een half jaar betaald op tour mag. Of je dit werk mag gaan doen een half jaar. Je weet ook dat als je in die finale komt en als je prijzen gaat winnen, dan komen er impresariaten die gaan zeggen, hey, jij mag een avondvullende voorstelling maken. En niet één, maar vaak maak je een afspraak voor 2 of 3 avondvullende voorstellingen. Dus het is niet zo van, oh, mag ik naar de finale? Nee, het is, heb ik de komende 5 jaar werk? Mag ik mijn droom gaan uitoefenen?
Überhaupt kan ik gewoon een grote stap zetten om binnen dit vak echt gewoon een plek te vinden?
Ja, het is echt dat. Dus
voor de organisatie van dit soort festivals, voor een deelnemer is het echt iets anders dan we hebben toch een leuk weekend met z'n allen.
Ja, nee. Het is niet leuk. Het is echt niet leuk. Ik heb bijna alle festivals gedaan en het is nooit leuk. Het is daarna, als je de finale kan leuk zijn, want dan heb je al wat je wilde vaak, de tour, dat is belangrijk. Dus de finale, daar kan je echt wel van proberen te genieten. Maar voor de rest is het gewoon niet leuk. Want je doet niet voor je lol mee aan een wedstrijd die je mentaal helemaal aftrekt.
Het is vergelijkbaar denk ik met solliciteren voor een baan waarvoor heel veel mensen mee willen doen en er wordt er maar 1 gevraagd.
Ja.
En alle sollicitatierondes zijn ook nog eens gewoon voor publiek en voor iedereen openbaar.
Ja, en je hebt eigenlijk geen werk op het moment dat je solliciteert. En je weet ook als ik die sollicitatie niet haal, dan heb ik daarna ook weer geen werk. Want dat is het gekke er natuurlijk van. Dus ik was toen wel al echt wel een beetje betaald aan het spelen. Maar je krijgt ook bij gewoon echte comedyclubs, krijg je nog steeds, voor de mensen die het niet weten, krijgt ongeveer tussen de 150 en de, als je heel goed betaalt, krijgt €250 op een avond bij een comedyclub. Nou, dan denk je, oh, dat is best wel lekker. Een kwartiertje en dan €250. Maar daar gaan de belastingen vanaf. En je moet daar naartoe. En die overdag ga je niet werken of zo. Want dat is je werk. Je bent aan het.
En als je daarvan wil leven, dan moet je wel een hoop van dat soort avonden in een maand doen. En de meeste avonden zijn nu helemaal op vrijdag en zaterdag. En misschien een donderdag.
Ja.
Maar dan ben je er wel eens een beetje.
Ja, dan ben je er wel eens een beetje. Hallo. En ik woon in Amsterdam. Dan heb je geld nodig om huur te betalen. En,
daarbuiten ook, maar minder.
Daarbuiten ook, maar echt veel minder inderdaad. Dus dan kan je. Dus het is niet alleen maar. Oh, ik vind dit zo leuk om te doen. En ik ben hiernaast ben ik al zeer succesvol in een ander beroepsveld.
Nee,
en mensen heb je ook.
Ja.
Verschrikkelijk. Verschrikkelijk jaloers altijd op die mensen. Maar het was voor mij echt bijna letterlijk leven of dood. Van kan ik dit gaan doen? Of moet ik weer 4 dagen per week bij de bakker gaan werken hier in Amsterdam? En moet ik deze droom uitstellen? Omdat ik was ook gewoon moe na 2,5 jaar open mic. Ik was gewoon kapot. Ik dacht ook, ik ga dit niet nog een keer 2,5 jaar op deze manier doen. De hele dag werken en dan s'avonds ergens gaan spelen en iets uitproberen. En het is gewoon best wel pittig. Ik heb ook heel veel respect voor mensen die dat dan 5 jaar of soms zelfs 10 jaar volhouden, dat open mic circuit. En pas daarna een beetje doorbreken. Ik kan het niemand aanraden, een paniekaanval. het festival kan ik je wel aanraden, want je kan er heel veel aan hebben. Maar niet doen alsof het leuk is. Niet doen alsof het... Dat is het gewoon niet. Het is werken, het is strijden, het is hopen dat de rest op zijn bek gaat ook. Want het is als de rest verliest, dan win jij.
Ja.
Het is gewoon jij of die ander.
Ik heb het bij mezelf ook gemerkt dat ook een hele lelijke kant is om van jezelf te ervaren. Ja, ja, ja. Ook mensen die je graag mag, dat je denkt, ja, ik gun het je, maar mezelf nog meer. Dus...
Ja. Ja, en het is
en dan echt, gaat iemand goed en dat je denkt, oh jezus, waarom kan je niet zo kut gaan als vorige week bij de try-out toen het allemaal kapot viel?
Zeker. En op een normale avond dan ben je echt wel veel collegialer en dan heb je veel meer ruimte ook om te denken, jeetje, wat is dit vervelend? En überhaupt ook voor de avond, maar vooral voor jou en je voelt met iemand mee. Maar ik heb ook wel eens bij een festival gehad dat iemand anders had in de finale een blackout en die stopte en die begon opnieuw. Nou, dan is alles klaar. Dan is de hele, alle magie van is klaar. Dan zit je dus achter en dan denk je, yes, dit is heel goed.
Nu hoef ik er nog maar 1 van de 6, 5 te zijn in plaats van 1 van de 6.
Ja. En dus dan weet je van, nou, dat is in een finale. Dan weet je, oké, het gaat nu tussen mij en die ander. Dus mijn kansen zijn net met, ik weet niet hoeveel procent, toegenomen. En daar ga je dan toch heel lekker op. En dan ik mocht daarna nog spelen. Nou, dan dat is lekker spelen. Dat is echt lekker spelen. En zo gaat het.
Ja, ja.
Het is jij of ik. En het is een beetje... Het is een jungle. Dat is wat het is.
Top, man. Ja. Dankjewel.
Ik heb nog 1 ding. Wil je die nog?
Gooi erin voor de bonus. Ja? Want we zitten al 1,5 uur te lopen. Oh, maar okay. Bonus altijd wel. Dat was hem. De Elektra Podcast met Luc Weggemans. Meer informatie en linkjes naar van alles en nog wat vind je hieronder in de omschrijving van deze video. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, een keertje live in het theater kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl. Daar vind je mijn speellijst en kan je je ook aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Doe me nog even een plezier door deze video te liken of door iets aardigs achter te laten, zodat YouTube de video sneller aan andere mensen aanraadt. En abonneer ook even als je dat nog niet had gedaan. Kost je helemaal niks. Sterker nog, klik op die bel en dan krijg je gewoon een melding terug. Wel alleen natuurlijk als er een nieuwe aflevering klaar staat. Wil je mij financieel steunen bij het maken van de podcast? Dan is dat waanzinnig. Ga daarvoor naar elektrapodcast.nl en doe daar een kleine, een grote of een financieel compleet onverantwoord grote donatie. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi! Hey Wouter hier, leuk dat je zo Elektra gaat luisteren. Ik was een weekje op vakantie in Londen en dat was te gek. En het was ook nodig even een weekje vakantie, want het was een lang en intensief seizoen waarin van alles gebeurd is, zowel leuk als niet leuk. Sowieso ga ik je binnenkort meer vertellen over de rare dingen die er dit seizoen zijn gebeurd. Want donderdag dan rijd ik met mijn technicus naar Texel. Daar gaan we donderdagavond spelen in De Toegift, vroeger Cliff 12... En dan nemen we met z'n tweeën een podcast op over alle bijzondere, rare, vreemde dingen die er dit seizoen zijn gebeurd. En dan zaterdag, dan doen we de laatste met blokjes van dit seizoen. Want na de zomer speel ik hem ook nog. En die laatste van dit seizoen, die is in Heemskerk. En bij allebei kan je volgens mij nog wel bij zijn, dus koop die kaarten. Maar voor nu, heel veel plezier met deze aflevering van Elektra.